Goedenavond, dames en heren, statenleden, publiek op de tribune, ambtenaren op de tribune, collegeleden in de zaal en hier aan tafel. Welkom bij de Statencommissie Economie van 4 april 2018. Voor de mensen die hier aan publiek zitten. Ik heb eerst wat huishoudelijke mededelingen, zo hoort het ook bij een vergadering van de Staten. Bericht van verhindering ontvangen van de heer Van der Avoort van de Partij van de Dieren en mevrouw Broen van de VVD. Ik zie verder geen andere partijen, maar mevrouw Kleinstra. Nee, ook nog niet gezien. Die komt ook niet. Oké, bij deze ook afgemeld, mevrouw Kleinstra. U heeft allen de agenda ontvangen. Kan deze op deze manier worden vastgesteld zoals die is toegezonden naar u? Ik zie allemaal ja, knikkende bewegingen. Fantastisch. Dan heb ik van onze kant één mededeling. Op maandagavond 9 april vindt er van 6 tot 7 een Statenacademie plaats over het sturen met de indicatoren. U heeft er ook een mail van gezien. Is voor alle commissie van belang. Dus vandaarom bent u ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Aanmelding graag voor aanstaande vrijdag 12 uur. Kijk ik heel snel over links naar mij naar het college. Geen mededeling. Van het college geen mededeling. Dan ga ik voort met agenda punt 4. Besluitenlijst van 28 maart, die is nagezonden. Is er van uw zijde nog opvangen? Meneer Bogert van de SGP, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de vorige keer bij agenda punt 7 en 8 vrij uitgebreid gesproken over de schutlengtes en brugbediening bij sluizen. En volgens mij mist daar een toezegging die door de gedeputeerde is gedaan. Met betrekking tot alle concrete verbetersuggesties. Met betrekking tot het schutproces, wat zou worden meegenomen. Zeg maar in het programma Brug en Sluizen. En die mist volgens mij in de besluitenlijst.
Dat was hem. Ik zag mevrouw Azenkamp van de PvdA ook. Nee. Andere partijen? Nee. De gedeputeerde graag.
Ja, voorzitter. Ik heb dat inderdaad in antwoord op de vraag van de heer Bogert aangegeven dat we daarmee aan de gang gaan. Maar dat het eigenlijk onderdeel is van het reguliere proces. Want we proberen dat proces van schutten continu te verbeteren. En vandaar dat de voorzitter ook geconcludeerd had dat dat niet echt op de toezeggingenlijst hoefde, omdat dat gewoon min of meer operationeel is.
Kunt u met dat antwoord volstaan, meneer Van der Bogert?
Ik zou toch wel graag willen dat het als een toezegging wordt genotuleerd, omdat het is toegezegd. Hè? En er zijn echt een aantal concrete verbetermaatregelen zeg maar, aangegeven, ook door deskundigen vorige keer. En het is wel goed, denk ik, om dat genotuleerd te hebben.
Voorzitter, ik heb daarbij nog aangegeven, dat vergat ik net te zeggen, dat we in de voortgangsrapportage over bruggen en sluizen, het groot onderhoudsprogramma, dat we daarop terugkomen hoe dat we met die verbetersuggesties omgaan. Het mag wat mij betreft op de toezeggingenlijst, maar dan denk ik dat het eeuwig op de toezeggingenlijst blijft staan. En het lijkt me handig dat wij u gewoon van tijd tot tijd informeren via de voortgangsrapportage. En dat u dan ook hoort en ziet wat we doen aan het verbeteren van het proces.
Meneer Bogert?
Ik zie het inderdaad graag terug in de voortgangsrapportage staan. Maar ik zou hem wel inderdaad genotuleerd willen hebben.
U heeft de hulp en aanmerkingen gemaakt. Hij staat genotuleerd. Niet als toezegging, maar wel zeg maar op de voortgangsrapportage. En u beiden zit als een bok op, als een havenkist op deze agendapunt. Want de gedeputeerde heeft het niet als een toezegging gedaan, maar als agendapunt zeg maar in de voortgangsrapportage. Daar vindt u het in terug. Ja, hij gaat mijn slag. Dat heeft u vorige keer ook al gezegd. Wees blij dat we aan de slag gaan, zou ik zeggen.
Alles doen wat
Maar andere woorden, kan de agenda worden of de besluitenlijst worden vastgesteld op die manier? Ja, dank u wel. Agenda punt 5. Oordeelsvormend, het verhuur van beheerstroken provinciale vaarwegen. Vandaar dat het zo druk is vanavond. Goed, agendering op voorstel van de agendacommissie na inspraakverzoek van bewoners. Namens diverse bewoners uit de Noordoostpolder heeft mevrouw Hageman, die zit daar, Provinciale Staten geïnformeerd over de problematiek van de huur van de beheerstroken aan provinciale vaarwegen. Gedeputeerde Staten hebben vorige week mevrouw Hageman per brief geantwoord. U treft de correspondentie hierover aan bij uw stukken. En ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling is het besluit tot het vragen van huur voor de beheerstroken aan gedeputeerde Staten. De agendacommissie heeft besloten het onderwerp desalniettemin in deze commissie te agenderen. Er hebben zich bij mij twee insprekers gemeld, mevrouw Hageman en de heer Brouwer. Ja, die zit ook daar. En voordat ik hen het woord ga geven en ook de presentaties zal zien, kijk ik even naar de gedeputeerde of die nog een korte toelichting wil geven. Dus geen behoefte aan. Dan is het woord aan de insprekers. Geef ik eerst het woord aan mevrouw Hageman. U kent de procedure wat betreft 5 minuten, hè? Ik heb geen klokje, dus... aansluitend krijgt de commissie de gelegenheid om eventueel aan u beiden vragen te kunnen stellen, verhelderende vragen. En vervolgens kunnen de fracties, hetzij onderling in gesprek, in een soort debat, of de gedeputeerden het vuur aan de schenen gaan leggen. Ja. Want dat verwacht ik wel.
Oh ja, dat is niet heel erg onbeleid.
Mevrouw Hageman, zou u als eerste het woord willen voeren?
Ik wil dan als eerste het woord
voeren. Ja. Nou, achter u krijgt u een microfoon als die wordt aangezet. Nee,
het mag,
ja,
mag. U mag ook daar staan.
U, zelf u mag ook daar gaan zitten of hier gaan zitten, wat u wilt.
Ik denk dat ik even ga zitten. Kom maar bij.
Een hele goede avond. Ik ben best wel gewend om mensen toe te spreken vanuit mijn beroep. Maar het is dan allemaal niet zo statig. Het is colleges die ik verzorg, niet zo statig. Het is anders. Dus vergeef me als ik dingen verkeerd doe. Ik weet niet hoe het gaat in de provinciale staten. Ik doe mijn best. Vanavond spreek ik hier namens de bewoners van de Noordoostpolder die langs de vaart wonen. Voorzitter, ik wil u hartelijk danken dat de gordijnen open mochten. Dat was even fijn. Iedereen kan horen en toekijken. Dat was even fijn. En dan ga ik toch eens even vertellen waarom ik hier zit. Geachte leden van de Commissie Economie van de Provinciale Staten en alle andere betrokkenen. Te koop. Emmeloord. Riante woning met garage, gelegen naar open vaarwater met eigen aanlegsteiger. Dit is een verkoopadvertentie vanuit uit 1988. Mijn naam is Roos Hageman. En ik spreek u toe namens alle bewoners van Marknesse, Emmeloord en Urk om ons vandaag onze ongenoegen te uiten over het beleid met betrekking tot de beheerstroken langs de vaarten. Voorzitter, reeds in de vorige eeuw werden de huizen langs de vaarten verkocht, waarbij notarissen, makelaars, verkopers uitgegaan zijn van de formeel onjuiste situatie dat de tuinen grensden aan het water. Incorrect, maar wel de feitelijke praktijk. Ook de overheden hebben toegekeken en toegestaan dat de bewoners de beheerstroken beplanten, gebruikten en zelfstandig keurig onderhielden. Het werk werd gratis voor de provincie gedaan. In al die jaren is er nooit om huur gevraagd of enige discussie geweest over de beheerstroken langs de vaarten in de Noordoostpolder. De bewoners zijn altijd goed met de eigendommen van de overheid omgegaan. De bewoners werden geacht de gronden te onderhouden als waren het hun eigendom. Geen enkele bijdrage leverde de provincie echter zelf. Nog financieel, nog fysiek. Dankzij de bewoners is het nu echter een lust voor het oog. Zonder de inzet van de bewoners zouden alle provinciale beheerstroken eruit zien als een onontgonnen stuk weideland, omdat het behalve de functie van een tuin met beperkingen, rekening houdend met de beschoeiing en de ondergrondse betonnen palen, geen enkele andere functie mogelijk is. Aan deze situatie wil de provincie nu een eind maken. De bewoners, lokale overheid en diverse belangenverenigingen begrijpen hier niets van. Er is geen enkel algemeen belang in het spel. De beheerstroken zijn altijd toegankelijk geweest, als dit al ergens van enig belang zou zijn geweest. Daarnaast zijn de beheerstroken nu netjes onderhouden in lijn met de aangrenzende tuinen van de bewoners. Een lust voor het oog van de langsvarende pleziervaart en een uithangbord voor de provincie waar u trots op zou moeten zijn. De provincie beweert dat voor het tot stand komen van deze wijziging in 2016 een zorgvuldig proces is doorlopen. Een proces waarbij onder andere het voornemen tot wijziging middels een inspraakprocedure is voorgelegd aan de bewoners. Maar de kern van deze discussie draaide destijds alleen om het afmeerbeleid. met bewoners, met ons, is nooit overlegd over het opleggen van een huur voor gronden grenzend aan de tuinen en de vaarten. Het zorgvuldig proces was een mededeling over het genomen besluit in de krant. Wij als belanghebbende bewoners zijn hier nooit persoonlijk in gekend. Het besluit over het opleggen van een huur werd echter pas 2 maanden voordat men moest beslissen per brief aan de bewoners kenbaar gemaakt. Waarom werd dit niet direct in 2016 persoonlijk per brief aan de bewoners gemeld? Was de provincie wellicht bang voor een vroegtijdige escalatie? De provincie spreekt in de media van oneigenlijk gebruik van provinciegronden. Maar de provincie heeft decennia lang niet omgekeken naar de bedoelde gronden, totdat er ergens iemand moeilijk deed over aanlegstijgers jegens enkele bewoners. Uiteindelijk overgaand in een actie die overkomt als een berekende actie jegens alle bewoners. Er lijkt echter geen sprake van algemeen belang, heb ik net ook al gezegd. Of gokt de provincie op de reeds achterhaalde gedachte van een financiële melkkoe? Hoe het ook zij, wij begrijpen er helemaal niets van. Verzoeken van de zijde van bewoners om met elkaar om de tafel te gaan zitten, om aan een geschikte oplossing te werken voor beide partijen, werden weggewuifd. Men wilde slechts een toelichting geven. Kennelijk schatte men ons vermogen om de simpele documenten van de provincie te begrijpen niet al te hoog in. Van enige wederhoor was geen sprake. Uit het ons inmiddels voorgelegde huurcontract blijkt wel dat het niet gaat om het verhuren van een stuk grond op zich. Nee, het gaat om grond met een fors aantal beperkingen, omdat de grond primair bestemd is voor onderhoud en of mogelijke vervanging van de overbeschroeiing en ankerstangen. Er zijn meer dan 10 paragrafen gewijd aan ons opgelegde beperkingen met betrekking tot de huur van de grond. Ten slotte wordt door de provincie gesproken over een reële huurprijs vergeleken met de huurprijzen in de Noordoostpolder. Een absurde vergelijking. Zeker als je realiseert dat de beheerstroken grotendeels bestaan uit grond met een hellingshoek van 45 graden. Toch best lastig om daar een huisje op te bouwen. Waarom wil de provincie dan dat wij als bewoners zoveel meer moeten betalen dan de gemiddelde boer? Als je door de Rijksoverheid vastgestelde pachtprijs voor de IJsselmeerpolders vergelijkt met de prijs die de bewoners wordt opgelegd, is dat een factor 20 hoger. De boer kan poten, kan rooien, kan met de giertanken overheen denderen, die kan alles doen en ook nog geld verdienen. En wij moeten maar blijven betalen. Wat wij willen. Wij willen in de eerste plaats een constructief gesprek met de provincie waarbij serieus naar bewoners wordt geluisterd. En in de tweede plaats willen we het uiteindelijke doel bereiken en dat is de bestaande situatie handhaven zonder beperkende regels, zonder bestuursdwang en een onderling overleg. Tot slot wil ik zeggen, de VVD te Emmeloord voerde in maart campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de leuze minder regels, lagere lasten. Laten we dat ook eens daadwerkelijk in praktijk brengen en niet het omgekeerde uitvoeren. Meer regels, hogere lasten. Provincie, verdiep je echt in de bewoners van je eigen provincie.
Nou moet ik weer streng zijn. U mag niet klappen. Dat staat al eenmaal in het reglement van orde, dames en heren.
Voorzitter,
mevrouw Hageman.
Ik wil even zeggen dat er iets volgt hierna. En dat zijn wat beelden op de achtergrond.
Ja. Maar dat gaat de heer Brouwer vertonen?
Ja.
Nou
dat is...
Ik heb mij vanmiddag aangemeld als derde inspreker, voor de zekerheid. Ik heb een aantal dia's gemaakt... Op verzoek van de heer Brouwer. En die wou ik even tonen. Mijn naam is Nanninga. Ik heb me bij de Griffie aangemeld vanmiddag.
Ik weet van niks, maar...
Nou, dit is weer een voorbeeld van procedures bij de provincie.
Gaat meneer Brouwer nog wat vertellen of gaat meneer Brouwer niks zeggen?
Ik zal Zeker nog even wat reageren op de brief die wij die op 27 maart verstuurd is. Waarna ons mening een aantal onjuistheden in staan. Die ook bijgevoegd is bij de stukken voor de vergadering van vanavond.
Zou u dan eerst het woord willen voeren?
Dat wil ik doen.
En dan gaan we daarna nog even naar wat voorbeelden kijken. Want dat zijn er niet veel, heb ik begrepen.
Ja.
Meneer Brouwer.
Dank u wel, voorzitter. In de brief wordt vermeld dat in het beleidskader wat in 2012 is aangenomen, al gesproken is over beheerstroken. Ik wil erop wijzen dat volgens de paragraaf 4 lid 2 in een ander kader daar is besproken. Nooit over de beheerstroken zoals een ambtenaar dat ooit uitlegde. We moeten opletten dat we niet praten over vlonders of stijgers. Want dan suggereert het dat het gaat over afmeervoorzieningen. En daar ligt vaak ook de verwarring in de stukken die ik gelezen heb. Het gaat in dit geval bij ons om verpoosplekken, zo moest ik het noemen. En in dat opzicht wordt er in de notitie ook niets daarover gedaan. Er zijn maar een aantal mensen die een afmeervoorziening hebben. En het grote meerderheid wat hier zit gebruikt het dan als verpoosplek. Daar is in 2012 niets over aangegeven. Dat is in de nota in 2016 aangegeven. In 2012 wordt gezegd dat alleen de plek niet mag gebruikt mag worden voor het afmeren. En niet gebruikt mag worden om een trapje aan te brengen om te zwemmen. Omdat volgens het binnenvaartreglement van de politie het niet akkoord is om daarin te mogen zwemmen. Verder zijn wij wat geschrokken van de bestuursdwang die wij in de laatste brief hebben gekregen. We hebben dat nog eens nagezocht op welk moment een overheid bestuursdwang toepast. En als je dat leest, dan is het wel heel bijzonder. Want deze situatie is 44 jaar gedoogd. En in de juridische termen wordt onder bestuursdwang verstaan dat de overheid moet ingrijpen in een spoedsituatie. Dat is wel apart na 44 jaar gedogen. Met een aankondigen dat wij, als wij voor 1 mei niet goed gereageerd hebben, dat dan bestuursdwang wordt toegepast. En er worden voorbeelden uitgelegd in de spoedsituatie dat het gaat om bijvoorbeeld hennepplantages of zinkende boten. De vergelijking daarbij gaat wel heel erg mank en vinden wij ook heel vervelend. Tenslotte wordt zowel in de notitie als in de bijlage aangegeven dat er met ons, de bewoners van de Polarenstraat, overleg is geweest. Dat is geenszins geweest. Zeker niet over de beheerstroken. Er is overleg geweest met de bewoners van de Pallastraat, die ook niet aan het water wonen en die wel een aantal boten hebben aan het water, waar het weer ging over de afmeervoorzieningen. Dus er worden steeds twee processen door elkaar gehaald. Dit even ter toelichting op deze notitie. Ja, dank u wel.
Meneer Brouwer, u ook bedankt. Dan had ik dus de meneer met de voorbeelden, maar helaas heb ik meneer zijn naam niet.
Nanninga.
De heer Nanninga, dank u wel. In ieder geval voor de notulen. En aangezien de meneer Brouwer korter was dan die 5 minuten, aan u het woord.
Mag ik dan langer dan 5 minuten?
Nee.
Ik heb wat voorbeelden, beelden van de situatie zoals wij aan het water wonen. Tot oktober vorig jaar gingen wij er ook vanuit dat we aan het water woonden. Bij de verkoop werd gezegd, de steiger is demontabel, of de verpoosplek aan het water is demontabel, zodat mocht de provincie erbij moeten, dat de steiger makkelijk weggehaald geworden. Wij gingen ervan uit dat onze grond tot aan de beschoeiing loopt. Uit de eigendomsakte blijkt ook uit niets dat wij onze grond grenst aan de grond van de provincie. We hebben recht van overpad via de tuinen van de buren. In de praktijk doen we dat gewoon via de steiger. Er is geen enkele zin in onze eigendomsakte gewijd aan onze buurman de provincie. En dan komt ineens de buurman de provincie met een huurovereenkomst. In dat stuk van 27 maart wordt gesproken over een concepthuurovereenkomst. Nee, het was een huurovereenkomst met allerlei eisen. Nou, dat vonden wij wat vreemd dat een buurman die 44 jaar niet van zich laat horen, ineens met eisen, zulke eisen, aankomt zitten. Even wat andere sfeerbeelden. Het taluut is bij heel veel mensen een onlosmakelijk onderdeel van de tuin. In 1975, is ook een door de voorganger van de provincie, de dienst der Zuiderzeewerken, is aan de gemeente medegedeeld dat de bewoners de verplichting hebben om de taluds te onderhouden. Ik heb zo meteen een dia waarin u dat kan zien. Ik moet er wat sneller doorheen, zeggen mijn buren. Dit zijn wat voorbeelden van mensen die de tuin tot aan het water onderhouden. Aan het begin liet ik u wat zien van de manier waarop de provincie het onderhoudt. Wij kijken elk jaar uit. Op één keer per jaar komt er een boot langs en die racht de rietkragen. Zo ziet het er echt uit. En dat is dan het ecologisch bermbeheer. Nou, ik vind het meer economisch bermbeheer. Het is snel, goedkoop en met weinig interesse. De voorbeelden laten volgens mij zien dat wij bewoners het met veel aandacht en veel interesse doen. En we gaan nu een lied zingen, begeleid door een video. En dat kan allemaal binnen die 15 minuten die we hebben.
U weet natuurlijk nu al wat ik ga zeggen. Ook dat mag niet. Maar ik kan u toch niet tegenhouden, dus gaat uw gang.
Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Toen dacht ik al, dat komt niet goed. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Jij voert haast elke week voorbij, en nooit dat je wat zei in je inspectieboot. Je keek en keek, maar deed geen moer, nu draai je onze roer. Dat is niet fraai en geeft een hoop geouwe hoer. Het is jammer, maar het gaat niet goed met onze waterkant, provincie Flevoland. Gebruik toch uw verstand, echt jammer dat het nu zo moet. Met onze waterkant, provincie Flevoland. Plotseling kregen wij een brief, die was heel negatief. Na 45 jaar. Nee, nee, wij zijn geen crimineel, wij deden echt heel veel. Onderhoud verzorgden heel erg goed voor uw perceel. We staan nu in ons ondergoed, waar zijn we nu beland? Het staat al in de krant en op Omroep Flevoland. Wees open, kom ons tegemoet, toereik ons nu de hand. Provincie Flevoland. Kom luister, doe nou niet zo gek, wij willen een gesprek. Gewoon van buur tot buur. Leg toch die eisen aan de kant en kom bij ons aan land. Denk met ons mee en laat je zien als goed bestuur. Het is jammer, maar het gaat niet goed met onze waterkant, provincie Flevoland. Gebruik toch uw verstand, echt jammer dat het nu zo moet. Met onze waterkant, provincie Flevoland. Gebruik toch uw verstand, voor onze waterkant, provincie Flevoland.
Dat was het, meneer Nanninga.
Ik heb nog een aantal sheets met wat voorbeelden.
Dit gaat allemaal van de tijd af, van de behandeling, hè?
Nou, we willen graag heel helder maken voor jullie. Oh. Even kijken.
U ziet het, streng toch rechtvaardig. Het gaat gelijk af.
Gelukkig. Nou, deze foto hebben jullie aan het begin al gezien. Zo zijn de tuinen in Marknesse. En dit is een foto uit begin jaren 80. Je kan hier al zien, aan de tunnel staat dat mensen het al wat verpoosplekken aan het water hadden gerealiseerd. Dit is de brief. Hij is wat slecht leesbaar, dus ik heb hem even goed leesbaar gemaakt. Ik hoop dat het op afstand ook te lezen is. Zuiderzeewerken, de dienst der Zuiderzeewerken aan het college van BMW. Het onderhoud van de talus is overgedragen aan de kopers van de woningen aan de Urkervaart. Dit waren de advertenties uit 1972. Wonen aan het water met ruimte voor uw boot. Met die intentie hebben mensen hun huis gekocht al in 1972. Nou, dat was de advertentie waar Roos het ook over had. Woning met eigen aanlegsteiger. Maar ook recent. Terras met zwemtrap aan het water, eigen steiger. Dit is de manier waarop makelaars en verkopers hun huis aanprijzen. Rechts een bijlage die in veel koopactes ontbreekt. In deze bijlage zie je dat het taluut niet bij de kavels hoort. Bij de recente eigendomsactes van het kadaster staat dat de woningen grenzen aan de Urkervaart. Geen taluut zichtbaar. Bestuurswang, mijn buurman heeft het al verteld. Er moet sprake zijn van spoed. En als de overheid iets te lang heeft laten liggen, dan is bestuurswang geen middel. En anders huren we deze jurist in, wellicht. Maar ik hoop niet dat het zover komt. Nou, tot zover.
Meneer Lenga, ik dank u wel. Ik dank ook mevrouw Hageman en de heer Brouwer voor hun bijdrage aan deze avond. Uiteraard ook de mensen links en rechts en achter mij. Ook u bedankt. Iets meer oefenen misschien. Ik ga kijken naar de statenleden aan deze twee tafels. En wie mag ik het eerst het woord geven? Meneer Jansen voor de aftrap. Meneer Jansen, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik kan me de vorige vergadering, commissievergadering ook nog heel goed herinneren. Toen waren buiten de bewoners die hier zaten. De zaal was toen de tijd best groot genoeg, want er zaten ook nog bestuurders van de gemeente toen de tijd bij. En ook hebben wij toen kunnen constateren dat er het college van GS daarin een vrij starre houding had. Uiteindelijk is op voorstel van het CDA en de 50PLUS partij een motie geformuleerd die statenbreed aangenomen is dat de provincie in overleg moest gaan met zoals u dat zelf ziet, met de gedupeerden. En dat is ook gebeurd. Vervolgens zijn er volgens het college goede afspraken met u gemaakt. Zijn de brieven ook verzonden. We hebben die brieven hebben we ook in de bijlage kunnen constateren. En onder voorwaarden werden de... Ja, u geeft er nu weer een andere naam aan. Hoe noemde u dat ook weer? Verpoosplekken. Ja, ik kom zelf uit Amsterdam, dus daar had ik heel andere gedachten bij. Oh. Maar goed, dat even terzijde. Wat mij wel verbaast is dat wij in de communicatie die wij met gedeputeerde staten hebben vernomen hebben. En wij hebben kunnen constateren dat er goed en structureel overleg met u is geweest, ook constructief. En het verbaast me ook wel te horen dat u dat weer spreekt. Er is niet gesproken hoorde ik net, met de bewoners van de Polarisstraat, maar met een andere straat. Die overigens wel wat boten hebben daar liggen. Maar wij hebben dus de informatie van GS dat u ruimschoots geïnformeerd bent. Zowel vooraf als tijdens. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat u nu bestuursdwang tegen u gericht gaat worden. Dus als u mij toestaat, voorzitter, heb ik hier toch een vraag voor GS, de gedeputeerde. Van, is er nou echt daadwerkelijk en constructief overleg geweest met de bewoners en met name wat ik nu hoor met de Polaris, in de Polarisstraat van de bewoners? Want dat vind ik van essentieel belang. Als je aan alle regels hebt voldaan die met instemming van provinciale staten zijn gevoerd, hè, dan zijn wij ook namelijk van mening, als je regels opstelt, moeten die nagekomen worden, moeten die nageleefd worden.
Meneer Jansen, blijft u nou bij de vragen, gaat u daar niet helemaal omheen zitten breien, want u bent al zo lang aan het woord. Ik vergat u te zeggen dat u van 50 plus bent. Had ik net te zeggen, welke partij. Maar zou u gewoon tot de kern van uw vragen willen komen aan GS of aan uw collega's? Want dan, ik vrees dat alle partijen willen aan het woord.
Oké. Okay.
En ik wil deze mensen niet tot diep in de nacht laten zitten.
Ik rond af, voorzitter, want u bent ook al een minuut bezig nu. Ik rond af met een vraag aan gedeputeerde staten. Is er constructief overleg geweest met de bewoners van bijvoorbeeld de Polarisstraat? Dat wil ik graag van u weten. En hoe heeft het overleg plaatsgevonden met de andere gedupeerden, als ik het zo mag zeggen? Dat zijn mijn vragen, voorzitter.
Kijk, die staan genoteerd. Meneer Ravenswaai, van de SP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken niet tot een betoog, maar rechtstreeks de vraag is de vraag richting een van de insprekers. Van, u geeft aan dat u bij de aankoop van de woning niet bekend was dat die beheerstrook aanwezig was. Maar ik heb een huis gekocht in Almere en er staat exact in mijn koopakte hoeveel vierkante meter aan grond ik heb. Dus mijn vraag is, staat er echt niks in over een beperking het aantal vierkante meters? Of is het aantal vierkante meters exact tot aan de vaart? En aan het gedeputeerde heb ik de vraag van, ons is net een stuk gepresenteerd van de Rijksdienst voor de Polders. Daarin staat iets in dat het onderhoud is overgedragen aan de bewoners. Ik neem toch aan dat als een rechtspersoon dit opschrijft, die beschikking, en hij wordt nooit herroepen door een rechtsopvolger, dat hij nog steeds in stand is. Hoe ziet u dat?
Ik dank u wel. Ik zag mevrouw Azarkan van de PvdA. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik hoor in het verhaal van de inwoners dat er sowieso zij verkeerd zijn ingelicht bij de aankoop van de woningen. Dat het proces niet goed gelopen is. Zij zijn niet betrokken of weinig betrokken. En dat een juridisch misschien een het ander niet klopt. Ik ben toch benieuwd naar de zinswijze van het college. En ik ben ook erg benieuwd naar de vervolgstappen van het college in deze.
Ik dank wel. Meneer Hopstra van het CDA voert het woord.
Dank wel, voorzitter. Allereerst plaats even een complimenten voor de enthousiaste opkomst. Het voelt goed om zoveel mensen bij elkaar te zien. Betrokken mensen die een bepaald thema omarmen, dat zijn als politici natuurlijk erg voor gevoelig. Vorig jaar meldde u zich ook al duidelijk. Een aantal heb ik toen van u gesproken over het zogenaamde aanlegverbod. En wat opvalt is het woord communicatie. Dat is al wat eerder genoemd, ook door meneer Jansen. Communicatie tussen bewoners en de provincie. En daarbij merk ik op dat je als het ware uit de brieven, maar ook hier weer proeft dat er langs elkaar heen gesproken wordt of langs elkaar heen geschreven wordt. Er zijn verschillende niveaus in het gesprek. En die toonzetting van die briefwisseling, die luidt ook heel anders. En vorig jaar, en nogmaals, dat was een motie van CDA samen met 50PLUS, hebben ook opgeroepen tot gesprek met de bewoners. En de vraag eigenlijk is, is dat gesprek er geweest? Hoe is dat verlopen? Heeft de gedeputeerde daar zelf ook een rol in gespeeld? En de vervolgvraag eigenlijk is, en dan kijk ik even naar de toekomst toe, is er alsnog aanleiding voor een gesprek op korte termijn met deze bewoners? Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Kok van D66.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt aan de inwoners dat zij hier zijn komen opdagen en ons van informatie hebben voorzien. op een erg fijne manier. Moet nog wel eventjes verder geoefend worden op het lied, zoals de voorzitter zei, maar... Het is niet de eerste keer dat wij in deze commissie of in deze staten praten over de problematiek rond deze beheerstroken in Emmeloord. U hebt ook kunnen zien, als het goed is, hebt u dat kunnen volgen, sowieso in de publicaties, dat de provincie al een tijd bezig is hier beleid op te formuleren. Dat wordt ook elke keer in de inspraak gebracht en dan kunnen mensen daarop reageren. Dat hebben sommigen van u ook gedaan in het proces. Dus in die zin zie ik dat de overheid, de provincie zich netjes heeft opgesteld als het gaat met over het maken van beleid. Maar dan hoor ik ook u zeggen van op sommige punten, zoals het CDA dat ook aangeeft, is niet goed met ons gecommuniceerd. En dat is een wat ander traject, zeg maar. Daarvan hebben wij als staten gezegd en als D66 hebben wij dat ook ondersteund. Het is onze liefding waard dat er goed met elkaar gecommuniceerd wordt en dat er gekeken wordt of er alsnog in de minnen geschikt kan worden. Om het maar eventjes heel formeel te formuleren. Dus dat zou mijn vraag aan GS zijn. Ik wil niet al te diep in de casuïstiek gaan. Die verhalen van makelaars die hele mooie verkooppraatjes hebben, die niet helemaal overeenkomen met hoe de juridische werkelijkheid is. Dat komt in Lelystad ook voor. Daar, bewoners vallen daar heel vaak over. Dus dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Het is echt ook aan de koper zelf om dat juridisch goed uit te zoeken. Want makelaars zijn daar wat makkelijk in, want die hebben iets te verkopen natuurlijk. Maar dat je je dan misleid voelt, dat gevoel kan ik me wel begrijpen. Ja, u mag niks zeggen op dit moment. Ja, sorry. Na afloop van de vergadering kan u wel wat zeggen tegen mij. Dit hele proces heeft ook niks te maken met dat wij het natuurlijk heel goed vinden dat bewoners hun buurt op orde hebben en daar ook onderhoud plegen. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. En dat hoort ook gewoon bij een goed burger zijn. Dus dat is heel netjes dat dat op die manier gebeurd is. Maar ook dat is weer een wat ander traject dan het communicatietraject. Ik ben nu gereed met de vragen. Ja.
Ik wou net vragen wanneer u met uw concrete vraag komt, maar die had u al gesteld. Ja, nee, dat zag ik. Meneer Van Dijk van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Toch een paar vragen. Ik had allereerst, bedankt voor jullie opkomst. Ontzettend goed dat jullie hier zijn en zo opkomen voor je eigen belang. Ook ten gunste van de provincie. Ik zie de mooie plaatjes. Ik zie geweldig hoe de mooie tuinen zijn. Ik zou er ook graag willen wonen. Heel mooie plek. Maar ik heb al een vraag, want er is natuurlijk die communicatie loopt al een tijdje. En wat ik zie in de laatste brief van de provincie, dat er blijkbaar een afspraak is afgezegd door de bewoners met de projectleider. Klopt dat? En zo ja, waarom is dat gebeurd? Waarom is dat afgezegd? Wat is daar de reden van? Maar aan de andere kant merk ik bij de bewoners dat ze graag dat gesprek willen. Dus dan zou ik zeggen, ga het gesprek aan met elkaar. We praten erover met elkaar. Wat ik wel geïnteresseerd ben is van ja, wat betekent dat? Hè? Als je zegt, je hebt al 45 jaar geen huur betaald of 40 jaar. Op andere manier hebben we iets te maken met verjaring hè, van eigendomsrechten. En ik kan me voorstellen dat de provincie wil die grond natuurlijk in eigendom houden. Dat is logisch, want ze willen erbij kunnen. Speelt dat? En wat betekent dat? Mochten we besluiten geen huur, wat zou de consequentie voor de provincie? Dat zou ik graag willen horen. Dank u wel.
Ik zie dat meneer Jansen een aanvullende vraag aan u heeft. Meneer Jansen, 50+.
Meneer Van Dijk, als er slecht gecommuniceerd wordt en als inwoners niet precies weten hoe de vork in de steel zat, ligt het dan aan die inwoners of ligt het aan de provincie? Graag een antwoord.
Meneer Van Dijk.
Zo eenvoudig, zo zwart wil ik het niet stellen. Er is communicatie, er is blijkbaar wat miscommunicatie. En ik kan natuurlijk vanuit hier precies niet zeggen van waar dat vandaan komt. Maar wat ik wel merk is dat mijn bewoners willen praten en ik verwacht ook de provincie in dat gesprek aan te gaan.
Mevrouw Smeel zag ik van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben dank dat jullie hier allemaal zijn, want dat vind ik toch wel noemenswaardig dat jullie de moeite hebben gekomen in zo grote getalen om hier naartoe te komen. Dank daarvoor. Ik was een beetje in verwarring, voorzitter. En wel om de volgende situatie. Ik hoorde mevrouw Hageman zeggen dat zij op de hoogte was van het oneigenlijk gebruik van de beheerstroken. Terwijl ik de heer Brouwer hoorde zeggen van... de beheerstroken horen tot de woningen, want dat is zo verkocht. Nou is er een uitspraak geweest onlangs waarin kopende partijen echt wordt gewezen op de situatie van de juridische consequenties. Dus ook notarissen, kadaster en dergelijke moeten tegenwoordig bij verkoop behoorlijk op hun quiffen zijn. Maar dat wrong voor mij even een beetje. Van de een wist het wel en de ander wist het dus klaarblijkelijk niet. En dan spreekt mevrouw Hageman over de financiële melkkoe die de bewoners zouden gaan zijn voor de provincie. Kunt u dat wat beter duiden? Want het bedrag wat wij hebben gezien, dat is niet heel erg hoog. Gedeputeerde wil ik vragen of het kostendekkend is, want volgens mij is dat altijd aan de orde bij dit soort zaken. En bent u ook niet met mij eens dat formaliseren van dit soort zaken, passend binnen het beleid dat de provincie heeft afgesproken, dat alleen maar een vooruitgang is?
Mevrouw Smeels, blijft u even in de stadhouding zitten, want ik zie meneer Jansen van de PVV, die heeft een vraag aan u.
Ja, voorzitter, klopt. De VVD begint over kostendekkend. Is de VVD het dan niet eens met de inwoners dat zij jarenlang geld hebben bespaard voor de provincie? Want volgens mij, als ik hoor over 44 jaar, dan hebben we denk ik heel veel geld bespaard als provincie. Dus als u nu met kostendekkendheid gaat schermen, dan lijkt me dat u de eerste 44 jaar vergeten bent.
Kostendekkendheid is voor mij het opzetten van bij dit vertrekpunt van actes die gemaakt moeten worden. En het gaat niet om het onderhoud. Het onderhoud heb ik net gezien, was niet bij in 1975, is toegedicht aan de bewoners door de voorganger van de provincie, heb ik net begrepen. Dus kostendekkendheid is alleen het formaliseren op papier dat de bewoners gebruik kunnen maken van de grond die daar is. Want we zijn nog steeds eigenaar, meneer Jansen. Iets anders is er niet.
Meneer Jansen, nog een keer.
Nou, en daarna meneer Jansen. Laat ik de vraag van 50 nog simpeler stellen. Vergeet u gewoon de eerste 44 jaar? Die zijn er niet van belang.
Die zijn toch ook gebruikt door de bewoners? Ja, die vergeet.
Mag ik misschien mijn vraag afmaken, voorzitter?
Ik wil gewoon.
Mag ik misschien mijn vraag afmaken, voorzitter?
Mevrouw Smeels, meneer Jansen is aan het woord.
Want namelijk, ik zie hier een VVD die heel moeilijk doet over 30.000 euro. Maar die wel gewoon in de afgelopen periode rondom de bestuurscrisis instemt met twee nieuwe gedeputeerden. Die kosten met z'n tweeën 15.000 per maand. Zoals dus bekend. Na twee maanden zitten we op diezelfde 30.000. En u gaat moeilijk doen over die 30.000 euro?
Meneer Jansen,
zoals bekend,
u dwaalt af.
Is de PVV, mevrouw Smeels. De PVV haalt er altijd van alles en nog wat bij. We houden ons bij de inhoud van het stuk wat hier op dit moment voor ligt. Er moet een formalisatie worden plaatsvinden. En ik vraag de gedeputeerde heel dood gewoon, kost dat 30.000 euro of meer of minder? Omdat mevrouw Hageman aangaf financiële melkkoe. Dat was mijn insteek.
U krijgt nog een vraag, mevrouw Smeelt, maar dit keer van een andere meneer Jansen van 50+.
Ja, een hele korte vraag, meneer de voorzitter. Hoe ziet de VVD, die in haar eigen programma heeft staan, geen lastenverzwaring voor onze burgers? Hoe kijkt u, dat staat op, wij vinden dat dat op gespannen voet staat met die 30.000 euro, waarvan u geheel gemakshalve zegt, dat is om de exploitatie maar rond te krijgen. Maar ziet u dat dan niet als een lastenverzwaring zoals het in uw programma staat?
Meneer Jansen, ook u haalt er van alles en nog wat bij. Het enige wat ik vraag is, er worden zaken geformaliseerd. U weet ook dat het geld kost om een akte te maken. Er is hier niemand die voor niks werkt. Dat is nou eenmaal zo. Dus ik vraag de gedeputeerde, wat kost het om actes te kopen? Er is een onderzoek geweest wat de marktconforme prijs is. Nou, en ik wil gewoon weten, houden wij daar nou echt wat aan over? Want er wordt hier gezegd dat er financiële melkkoe, er is sprake van een financiële melkkoe. En verder is dat volgens mij voldoende beantwoord.
En stel dat het 30.000 euro gaat kosten, dat onderhoud. Is de VVD dan bereid dat gewoon uit de gemeenschappelijke middelen te bekostigen? En niet de lasten te leggen bij de gedupeerden?
Meneer Jansen, het gaat niet om onderhoud. Het gaat om het maken van actes om huurovereenkomsten. Daar gaat het om. En dan kunnen de bewoners gebruik maken
van het stuk land wat nog steeds in eigendom is van de provincie.
Meneer Ravenswaaij van de SP, die had ook een vraag aan u.
Ja, want ik denk dat u dat de VVD wat door elkaar aan het fietsen is.
Ja, dat precies.
Ik sluit normaliter een huurovereenkomst af. Dat heeft geen status van een notariële akte. Een akte ontstaat bij koop en verkoop. Precies. En u gaat vrij snel voorbij aan het stuk van de Rijksdienst die we hebben gezien. Ja. Daar wordt het onderhoud wordt overgedragen. Overgedragen, dat is natuurlijk civielrechtelijk een vrij zwaar begrip. Wordt overgedragen aan de bewoners. En daarin heb ik nog niet gelezen dat daar kosten aan verbonden zijn. En als ik kijk naar de uitgangspunten van het civiele recht, als daar niet wordt benoemd in die overeenkomst of in die beschikking, ik hou maar even om een beschikking van de Rijksdienst, daarin niet wordt genoemd dat er kosten aan verbonden zijn, aan die overdracht, zijn die om niet. En weer terug, een akte, een huurovereenkomst is geen notariële akte. Het is gewoon een overeenkomst tussen twee partijen.
Dat klopt. Maar hij moet natuurlijk wel geformaliseerd zijn. En daarom begon ik ook met mijn betoog hoe de gedeputeerde dat ziet. Want het is nog steeds eigendom van de provincie. En hoe gaan wij dat in ieder geval met elkaar vastleggen, zodat het ook gewoon in alle systemen staat.
Ik zie ook nog meneer Jansen van de PVV, die heeft ook weer een aanvullende vraag naar aanleiding van de discussie. Maar meneer Ravenswaaij was eerst, want die wil nog even reageren op mevrouw Spers.
Ja, u probeert er goedkoop bij weg te komen, maar nogmaals, mijn simpele opmerking is, een akte, een notariële akte ontstaat bij koop en verkoop van roerende en wellicht onroerende zaken. Een huurovereenkomst is geen akte in de zin van de wet.
Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar hij moet wel gemaakt worden. En ik wil gewoon van de gedeputeerde weten, wat kost het om dat te doen? Klaar.
Ik denk dat we u beiden hier niet uit zullen komen. Maar meneer Jansen, u heeft een verhelderende vraag nogmaals.
Ja, ik denk dat de VVD eenmalig en terugkerende kosten door elkaar haalt. Want de akte waar de VVD het over heeft, dat is eenmalig. En volgens mij praten we over 30.000 per jaar, wat ook nog eens geïndexeerd wordt. Dus misschien kunt u even verduidelijken waarom de mensen iedere keer opnieuw moeten betalen voor die akte van u.
Dat, zoals al een akte kun je in één keer maken, maar zoals u gezien heeft, is dat je per jaar huurt. Dus je kunt het ook beëindigen. En wat van belang gaat zijn, en dat is een van de zaken wat echt in de gaten gehouden moet worden, dat is dat als er een woning verkocht wordt, dat er ook weer duidelijk is waar de splitsingen liggen en hoe de eigendomsverhoudingen zijn. En ook daar zijn uitspraken over.
U krijgt nog één keer de gelegenheid, meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, de akte die, waar u het over heeft overigens, die is eenmalig. En de huur, daar hoeven volgens mij verder weinig handelingen voor te worden verricht. Dus gaat u me nu vertellen dat de VVD denkt dat het incasseren van de huur jaarlijks 30.000 euro minimaal kost? Dat eigenlijk de bewoners nog wegkomen met de schijntjes? Dat het u nu gaat vertellen?
Nee, meneer Jansen, dat zeg ik helemaal niet. Maar het is gewoon een flexibel situatie. En dat heeft ermee te maken dat wij misschien nu deze bewoners op de gronden van de gronden gebruik maken. Maar het kunnen weer anderen zijn. En ik heb mevrouw Hageman en ik heb de heer Brouwer alle twee een andere uitgangspunt horen vertellen. Namelijk dat mevrouw Hageman aangeeft van we wisten dat het niet van ons was. En meneer Brouwer zegt het is overgedragen, dus wij gingen ervan uit dat het wel van ons was. En daarom vraag ik gedeputeerde staten, de gedeputeerde, een antwoord op van hoe komt die discrepantie, waar komt die vandaan?
Ik zag mevrouw Azarkan van de PvdA, die wil ook reageren in deze discussie.
Voorzitter. Nee, volgens mij, als ik goed het verhaal van de bewoners heb beluisterd, volgens mij, pijnpunten zitten in meer dan alleen maar kosten. Volgens mij zit het vooral meer in de hoe omgegaan is met de communicatie, maar ook de betrokkenheid van inwoners in dit proces, maar ook met de nieuwe regels die opgelegd zullen worden. En volgens mij, zo heb ik het beluisterd. En ik ben toch benieuwd naar de zinswijze van het college en ook de volgstappen, want volgens mij moeten wij ook iets doen aan die twee punten. Naast de bespreking over de kosten en de ingewikkeldheden van akten enzovoort. Dat is puur juridisch. Ik denk als wij met elkaar in gesprek gaan, dan zullen wij ook die oplossingen vinden.
Nou, het antwoord van het college zullen we dadelijk krijgen, want er zijn eerst nog een aantal partijen die het woord moeten voeren. En uiteraard krijgt mevrouw Hageman dadelijk ook nog even de gelegenheid om te reageren. Want er is tenslotte een aantal vragen aan u gesteld, maar u komt zo nog aan de beurt. Meneer Jansen van 50+, u wilt verder gaan in deze discussie?
Ik ga het nog één keer proberen. Kijken of ik het verschil kan duidelijk maken zoals meneer Ravenswaai ook net al probeerde aan mevrouw Smeels. Dat er een verschil is tussen een akte en een huurovereenkomst. Die huurovereenkomst, dat heeft tot gevolg dat je met structurele lasten die op ruggen terechtkomen van de mensen die hier zitten. Dat is één. Twee is, wat heel belangrijk is en wat u kennelijk over het hoofd ziet. Ik heb een fotootje gezien van meneer Seilstra, waarin het onderhoud compleet wordt overgedragen aan de bewoners van de panden. Dus het staat los van de eigendom van de grond. Dus het is van essentieel belang om te weten of die beschikking nog geldend is, of dat vigerend is, of niet. Want anders verandert er verder helemaal niets. Bent u dat met mij eens, mevrouw Smeels?
Als u goed geluisterd had, meneer Jansen, dan heb ik net de vraag gesteld, kan gedeputeerde Staten mij die discrepantie duiden?
Goed, ik ga verder met een fractie die nog niet aan het woord geweest is. Mevrouw Laurensen van GroenLinks, gaat u gang.
Ja, excuses dat ik nog niks gezegd heb, maar ik ben redelijk nieuw in deze materie. En ik met verwondering hoor ik aan wat er allemaal over tafel gaat. Ten eerste ook hartelijk dank voor de komst. Ik vind het heel blij dat mensen zo betrokken zijn met hun leefomgeving, dat ze al met z'n amas hierheen gekomen zijn. Ik zou bijna zeggen, ik hoopte met de trein, maar ja, dat gaat helaas niet vanuit Emmeloord. Misschien de bus, maar die gaat ook niet echt frequent. Maar dat is het volgend onderwerp van deze vergadering. Ik ben niet voor of tegen de een of de ander. Ik denk dat er heel wat angels in zitten. Wat meneer Ravenstein ook al zegt, van het is juridisch aan de ene kant. Aan de andere kant is het de communicatie die kennelijk door de een als beter beoordeeld wordt door de ander. Ik hoop dat die communicatie juist een heel belangrijk punt is. En ik zou het college ook wel vragen om toch dit uit te gaan spreken. Ik hoop dat het ook geen voorbeeld is van de manier waarop de gedeputeerde staten, de bestuurstijl van de gedeputeerde staten. Ik hoop dat die dus duidelijk is met communiceren met de bewoners. Maar dat is wat ik wil bijdragen.
Ik dank u wel. Meneer Bogert van de SGP, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heldere presentaties die we net hebben gehad. Mijn vragen gaan en opmerkingen gaan ook over het proces, communicatie en inhoud. Allereerst het proces. Het college geeft aan dat er een zorgvuldig proces is doorlopen. En verwijst daarbij naar een inspraakprocedure. Dat is zeg maar de standaard gebruikelijke procedure, hè, bij vaststellen van nieuw beleid. Maar mijn vraag is eigenlijk van, is er ook echt met de bewoners zelf gecommuniceerd over deze wijziging? En dan specifiek op dat punt van die vergoedingen die betaald moeten gaan worden. Want we hebben het in het verleden wel uitgebreid gediscussieerd over het verbod, hè? Het algehele verbod wat uiteindelijk gewijzigd is. Maar naar mijn idee hebben we het nooit gehad over de vergoedingen. En vervolgens vraag ik me ook af waarom er direct voor bestuursdwang is gekozen. Omdat dat inderdaad een zwaar instrument is. Werd net al genoemd, een ultimum remedium. Is een laatste redmiddel eigenlijk. En als je een zorgvuldig proces doorloopt, de provinciebeleid in de omgevingsvisie, dat ze dicht bij de inwoners wil staan en graag het gesprek willen aangaan als er knelpunten zijn. Dan past volgens mij niet om zo snel al bestuursdwang toe te passen. Los van de vraag of dat überhaupt juridisch in dit geval wel mogelijk is. Want in mijn ogen wordt nu bestuursrechtelijk middel gebruikt om iets privaatrechtelijks af te dwingen. Namelijk het tekenen van een huurovereenkomst. En volgens mij kan dat nooit juridisch überhaupt niet. Maar dat is een andere discussie. Graag wat duidelijkheid, en de PvdA heeft hier ook al over gevraagd, maar over het zorgvuldige proces wat het college denkt doorlopen te hebben. En met name ook de gesprekken met de burgers, of die hebben plaatsgevonden. Inhoudelijk, en dat punt heb ik nog niet gehoord, zie ik zeg maar in de wijziging staan dat er inderdaad een marktconforme vergoeding aan de provincie moet worden betaald. Maar als je dan de toelichting leest, dan zie je dat de reden voor de provincie is om in verband met de wet markt en overheid niet in een concurrerende positie met commerciële jachthavens te komen. En als je dan verder leest, staat daar eigenlijk dat het aan een aantal inwoners wordt toegestaan om een afmeervoorziening te hebben. En die moeten uiteindelijk ook een vergoeding gaan betalen. Dus dat lijkt een beperking ten opzichte van wat nu wordt gesteld, dat iedereen die aan de kade woont, zeg maar, een vergoeding moet betalen. Los van of je een afmeervoorziening hebt, ja of nee. Want ik heb begrepen dat de meeste mensen hier geen afmeervoorziening hebben. Dus graag duidelijkheid op dat punt, want in de toelichting lijkt het toch echt alleen te gaan over de mensen die een afmeervoorziening hebben. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Ik dank u wel voor deze vraag in ieder geval alvast. Meneer Jansen, aan u het woord. Er is wat gras gemaaid al, maar ongetwijfeld zult u nog wel wat gras vinden.
Ik wacht altijd geduldig op mijn beurt, voorzitter, dus dank u wel. Dank aan alle aanwezigen voor de massale opkomst en ook voor de inspraak. Alleen persoonlijk zeg ik triest dat u hier moet zijn vanwege het onderwerp waarvoor we hier met z'n allen nu al een tijdje aan het bakkeleien zijn. En als wij kijken naar wat er eigenlijk gevraagd wordt door de inwoners, dan wordt er gezegd we willen een fatsoenlijk gesprek. Ga ik er maar vanuit dat het dus blijkbaar niet heeft plaatsgevonden, ondanks dat ambtelijke stukken blijkbaar het tegendeel beweren. Er wordt gevraagd om het bestaande situatie te handhaven. Zeer graag wil ik weten van de gedeputeerde, gaat u dat verzoek inwilligen? En zo ja, hoe gaat u dat doen? En het laatste wat eigenlijk gevraagd werd, was geen bestuursdwang. En als je dan kijkt dat dit al 44 jaar wordt gedoogd, dat er dus absoluut geen sprake is van spoed, hoe kan dan in vredesnaam het midden van bestuursdwang worden ingezet, los van het feit of het überhaupt van deze situatie wel van toepassing is? Want ik denk dat de vraag van de SGP van de heer Bogert heel essentieel is. Kunnen wij dit middel überhaupt hier inzetten? Of haalt nu ook de provincie weer twee dingen door elkaar? En dan is natuurlijk ook weer het leuke eraan, voorzitter. Meestal zie je dit soort miscommunicatie, zie je vaak op gemeentelijk niveau. En nu lijkt het er wel op alsof de provincie, ondanks al haar dure juristen, een aantal trajecten door elkaar aan het halen is. En ik denk ook inderdaad, even terugkijkend in het geheugen van ons als staten, we hebben als commissie hier eerder over gesproken. Dat ging met name inderdaad, zoals de heer Bogert aangeeft, over wel of niet aanleggen. Over de specifieke situatie beheerstroken hebben wij niet uitvoerig met elkaar gesproken. Er wordt nu wel net gedaan alsof wij als staten daarover met z'n allen wel overwogen een besluit hebben genomen, terwijl het niet eens aan bod is gekomen. Dus ik denk dat hier eigenlijk een besluit wat wij genomen hebben met elkaar enigszins wordt gebruikt om nu ons handelen achteraf goed te praten. En als wij dat neerleggen naast redelijkheid en billijkheid, voorzitter, vinden wij dat een zeer slechte zaak. En wij dringen er ook erg op aan bij het college om in ieder geval de punten van de insprekers in te willigen, met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken hoe we hieruit gaan komen. En mogelijk, omdat we slechts praten over 30.000 euro, wat heel veel geld is voor sommige mensen, maar voor de provincie met onze begroting is het maar 30.000 euro. We zouden kunnen overdenken om met de bewoners een symbolische overeenkomst aan te gaan en 1 euro te vragen. Leggen we er geld op toe, maar goed, we hebben toch geld zat voor gedeeld. We hebben blijkbaar toch geld zat als we het college gewoon vrolijk uitbreiden met elkaar. Dus wat dat betreft lijkt me die 30.000 euro geen onoverkomelijke hindernis, voorzitter.
Ik dank u wel, meneer Jansen. En ik verzoek toch het publiek nogmaals om uitingen van vreugde of verdriet achterwege te laten. Want dat mag echt niet. Mevrouw Hageman, aan u zijn een tweetal vragen gesteld. Als het goed is, heeft u daar nog de microfoon. En anders krijgt u die onmiddellijk weer uitgereikt.
Ik denk dat ik wel een harde stem
heb. Ja, maar anders wordt het niet vastgelegd voor het nageslacht vandaar.
En voor de andere toeren. Dus.
Ik heb hier een boekwerk gemaakt wat afgelopen maanden sinds september aan communicatie is geweest. 88 pagina tellend boekwerk heb ik hier liggen. Na afloop mag u daarin kijken. Ter inzage ligt het hier ook. We hebben er een heleboel. Ik heb de term gebruikt melkkoe. Dat wil ik even uitleggen. In de bijlagen van deze agenda is er ook er is een bijlage waarin iets staat. Dat wil ik even uitleggen. Er staat beslispunten. De huurprijs per vierkante meter van beheerstroken langs vaarwegen vaststellen op €2,15 en deze jaarlijks te indexeren. €2,15. U heeft daarom, de gedeputeerde heeft daarvoor een extern bureau ingeschakeld. Ook met belastinggelden betaald. Ik neem aan op het moment dat u de taxateur of de makelaar inhuurt, dat de teller al gaat lopen bij het googelen. En dat betalen wij met z'n allen. €2,15. Dan heb ik in dit boekwerk ook nog een een bijlage, mijn eigen bijlage, waarin staat dat de prijs is bepaald door de Rijksoverheid van pachtprijs, de pachtprijs voor gronden, grasgronden. En dat is, staat erin, 1049 euro per hectare, 100 bij 100 meter. Als ik dat uitreken, kom ik op 10 cent per vierkante meter. Ja, voor die 10 cent wil ik inderdaad op de eerste rang gaan zitten. Dat wil ik heel graag. Maar niet voor die 2,15 euro. Daarom heb ik inderdaad de term gebruikt, melkkoe. Het is 20 keer hoger dan wat de boer betaalt. Wij moeten 2,15 euro betalen en de boer die alles mag doen met zijn grond, die betaalt er 10 cent voor. Dat is eigenlijk waarom ik de term heb gebruikt. Dan heb ik ook nog een opmerking gemaakt. Ik wil het hier niet hebben over gebruik. We gebruiken het niet. We onderhouden eigendommen van de overheid. Dat is wat we doen. Maar we gebruiken hem niet. We kunnen niets ermee. Het is een grond met een helling van 45 graden. Het enige wat we kunnen doen, stijgers plaatsen die je heel makkelijk kunt demonteren. Die kunnen weggehaald worden en u daar gebruik van wil maken. Het zijn geen dingen die daar vast liggen. Dat is het dus niet. En er zijn nog meer vragen aan mij gesteld, maar ik moet weer eerlijk zeggen dat sommige zijn aan mij voorbij gegaan. Ik ben niet zo snel in het schrijven. Dus als u dat de vraag wil herhalen, wil ik best wel daar antwoord op geven.
We gaan het zo meemaken, mevrouw Hageman, in de tweede termijn. Dan zal ongetwijfeld een fractie nog zeggen van die vraag heeft mevrouw Hageman nog niet beantwoord. Dat gaan we dan zo wel aanhoren.
Ja.
Ik dank u wel alvast.
Sorry. Oh ja.
Ja. Meneer Brouwer, geeft u even het verlossende antwoord.
Nou, dat hoop ik. Maar ik heb niets gezegd over dat wij niet wisten dat de grond van de provincie was. Dat onderwerp heb ik ook niet aangekaart. Dus ik ben wat verbaasd over uw reactie dat er een verschil zit tussen wat mevrouw Hageman heeft gezegd en wat ik heb gezegd.
Dan is het voor mij duidelijk. Er zit waarschijnlijk de verwarring in de verkoop door makelaars.
De verkoop door makelaars, klopt. En daar is ook op gereageerd. Natuurlijk kunnen wij weten dat de grond uiteindelijk, als we het gaan opmeten in vierkante meters, dat die niet overeenkomt. Maar er staan geen piketpalen. De notaris heeft het bij ons niet beschreven.
Meneer Brouwer, ik dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de gedeputeerde voor de beantwoording van de gestelde vragen.
Ja, voorzitter. En dat zal ik doen nadat ik eerst nog even algemeen de geschiedenis wat zal duiden. Want in 2012 heeft het college de nadere regels, beleidsregels vastgesteld voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen. Sinds 2012, zijn die beleidsregels op een tweetal punten aangepast. Dat is gebeurd nadat er duidelijk werd wat de consequenties waren. Enerzijds ging dat over de beheerstrook waar we vanavond over spreken. Dat die onder voorwaarden gebruikt konden worden. Ik kom er zo meteen nog op terug. En de andere, en daar hebben we een motie over gehad in oktober 2016. De heer Janssen refereerde daar ook aan, motie van 50PLUS en het CDA, voor de mogelijkheid om in een bepaalde periode een bootje aan te kunnen meren. Die beleidsregelen hebben we ook aangepast en u bent over beide, en dat wil ik toch wel even aangeven, als Staten ook geïnformeerd. Want op het moment dat wij een beleidsregel aanpassen of opstellen, vaststellen, dan wordt u daar als Staten over geïnformeerd per mededeling. Dus in dat opzicht, dat zeg ik dan tegen de commissie, kan deze beleidsregel en de voorwaarden die gesteld zijn voor u in ieder geval geen verrassing zijn. Dan komen we bij het medegebruik. In de beleidsregel voor medegebruik hebben we een paar voorwaarden opgenomen. Ook dat is aan u medegedeeld destijds in april 2016 is het concept vastgesteld. Dat is toen de inspraak ingegaan. En de GS heeft dat in september definitief vastgesteld. Maar die voorwaarden, dat waren er een drietal. Het moet toegankelijk zijn bij onderhoudswerkzaamheden. Belemmeringen moeten op eigen kosten weggehaald worden. En een nader te bepalen bedrag zal in rekening gebracht worden. En dat nader te bepalen bedrag, daarbij hebben we ook gekeken hoe dat andere provincies hiermee omgaan. En ik kom zo meteen nog even terug op de kosten en de discussie daarover waar mevrouw Smeels aan refereerde. We hebben daarbij ook aangegeven dat we die voorwaarden vast zouden leggen in een overeenkomst met de mensen die zo'n beheerstrook in gebruik hebben. Nou, tegen dat concept dat in april 2016 is vastgesteld zijn drie zienswijzen ingediend. Dat waren individuele zienswijzen, maar ook van gemeente- en van dorpsbelangen. En die gingen niet zozeer, of eigenlijk helemaal niet, kan ik zeggen, over de beheerstroken en de voorwaarden die daarin genoemd werden. Dat ging vooral over het afmeren van bootjes. Nou, daar is toen een discussie over de plaats gevonden. Nogmaals, ik verwijs naar de motie die op basis daarvan is ingediend, naar de discussie die we ook in deze commissie hebben gehad. Dat was een beetje volgtijdig aan elkaar. Maar over de beheerstroken aan zich zijn geen opmerkingen gemaakt. Het was dus ook voor een ieder die daarop gereageerd heeft, of heeft kunnen reageren, duidelijk dat er kosten in rekening gebracht zouden gaan worden, jaarlijkse kosten voor het huren van zo'n beheerstrook. De reden dat we die beleidsregels hebben vastgesteld in 2012, dat heeft ook te maken met het feit dat we beheer en onderhoud willen reguleren. Het bezit van de provincie was niet op alle punten op orde. We hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Vanaf 2011 hebben we daar flink mee bezig geweest. Dat geldt niet alleen voor beheerstroken en voor vaarwegen, maar dat geldt ook voor wegen en fietspaden en alles wat daarbij hoort. We hebben onderhoudsplannen opgesteld en we vinden dat we het bezit op orde moeten hebben. Dat wordt ook van de provincie verwacht. Dat mag u als staten ook van de provincie verwachten. Kijk, zolang het goed gaat is er geen probleem. We hadden vorige week een discussie over bruggen en sluizen. Dat geldt het een beetje hetzelfde voor. Op het moment dat het allemaal goed gaat, nou ja, dan vindt u dat het zoveel mogelijk vrijgelaten moet worden. Maar op het moment dat er iets niet goed gaat of dat er een probleem ontstaat, of het anders, ja, dan roept u mij ter verantwoording. En dat is ook terecht, want daar ben ik ook voor. Ik moet zorgen met de mensen achter mij dat de zaken goed lopen. Dat bezit op orde, dat geldt niet alleen voor de provincie overigens. De heer Jansen van 50PLUS gaf het net ook, van de PVV gaf het net ook al aan. Ook gemeenten zijn daarmee bezig. Ik ben zelf wethouder geweest in Lelystad, meneer Jansen ook. En meneer Jansen kan ongetwijfeld ook wat een en ander vertellen over tuinvergrotingen. Niet rechtmatig, ik wil niet zeggen illegaal, maar het niet rechtmatig in gebruik hebben van stukjes tuin achter de eigen tuin. Dat is feitelijk eenzelfde discussie. Dat is niet alleen in Lelystad, ik denk dat dat ook in Almere is, gebeurt. Maar ik weet ook dat in Noordoostpolder en Urk de gemeente daar ook beleid op gemaakt heeft. En dat ze dat ook op orde aan het brengen is, dat bezit. Dat wordt voor een deel verkocht, volgens mij ook voor een deel verhuurd. Men noemt dat snippengroen, dus ook gemeenten zijn daar volop mee bezig. Ja, als het dan gaat om de vergoeding. Zoals aangegeven is dat bij het vaststellen van het beleid al aangegeven dat er een beperkte vergoeding voor gevraagd zou worden. Die vergoeding die hebben we laten vaststellen door het college uiteraard, maar op voorstel van een onafhankelijk taxateur. Dat is gekeken naar de marktconformiteit. Ik kan u zeggen dat ook de gemeente Noordoostpolder eenzelfde soort prijs voor het snippergroen vraagt. Maar er is ook gekeken naar andere provincies, wat ik net ook al aangaf.
Ik ga u heel even onderbreken in verband met een vraag van de heer Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter. Er is gekeken, zegt de gedeputeerde, naar uniformiteit. Alleen er wordt ook net door de inspreker een berekening losgelaten over 2,15 euro ten opzichte van 10 cent. En factor 20 werd ook genoemd in de eerste termijn van de inspreker. Kunt u dan even duiden hoe wij dat moeten zien? Want is er nu een commercieel tarief tegenovergesteld? Is er een kostendekkend tarief tegenovergesteld? Of is er gewoon een natte vinger tarief tegenovergesteld?
De gedeputeerde.
Voorzitter, het is een marktconform tarief. Dat gaf ik net aan. Door een onafhankelijke taxateur, een makelaar, is dat bepaald. Daar is ook bij gekeken wat andere gemeenten vragen. Of wat de gemeenten vragen, wat andere provincies vragen. Ik vind de vergelijking een beetje mank gaan, want mevrouw Hageman die praat over landbouwgrond en je kunt nergens in welke gemeente dan ook in de bebouwde kom grond kopen voor de prijs van landbouwgrond.
Dat je hebt het ook over is denk ik niet aan de orde.
Mevrouw Hageman, alstublieft, u mag zich niet mengen in de discussie. Hoe verleidelijk ook, maar ik laat eerst de gedeputeerde even doen en dan mag u nog een keer, meneer Jansen.
Die verhouding die gaat echt niet op. Je zult in geen enkele gemeente zien dat voor de prijs van landbouwgrond, en dat ligt op dit moment zo rond de 100.000 euro per hectare. Nou, als je dat terugrekent, dan kom je inderdaad op dat soort bedragen uit. Maar er is geen enkele gemeente die marktconform grond verkoopt voor de prijs van 100.000 euro per hectare omgerekend. Dus die verhouding die gaat niet op. En dat heeft ook te maken met het feit dat die grond een ander gebruik gebruik heeft. dat daar ook voorzieningen ingelegd zijn. Als je praat over beheerstroken, dan heeft dat ook te maken met ankers en met beschoeiing en al dat soort zaken. Dus...
Meneer Jansen, nog een keer.
Voorzitter, volgens mij wordt toch heel duidelijk aangegeven dat veldbewoners de grond überhaupt gebruiken voor, wat was het ook alweer? De term die meneer Jansen uit Amsterdam op een andere manier kende?
Verpoosplekken.
Dus volgens mij gaat het de redenatie van GS helemaal niet op in deze. Want er wordt hier gewoon gesproken over commercieel gebruik en dat is het helemaal niet. Dus uw berekening die u door een onafhankelijke partij heeft laten uitvoeren, gaat uit van ander gebruik dan het feitelijk gebruik van de grond. Kijk, en vandaar ook het voorstel van ons, breng dan gewoon symbolisch een euro in rekening. Want volgens mij namelijk, en daar mag u misschien ook nog een antwoord op geven, wat zijn de kosten als alle bewoners zeggen, provincie zoek het uit. Wat zijn wij dan aan kosten kwijt?
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, het is geen commercieel tarief. Het is een tarief wat gewoon gebruikt wordt door gemeenten als het gaat om snippengroen, door andere provincies als het gaat om beheerstroken. Andere provincies hebben datzelfde probleem. Ik ben het ook niet met mevrouw Hageman eens, met alle respect, dat die grond niet gebruikt wordt. Het is gewoon een lap grond, die bij de tuin getrokken is. En ik vind het prachtig. Ik ben er ook een paar keer langs gevaren en het ziet er echt schitterend uit. Het is gewoon een onderdeel van de tuin en ik weet niet wat u in uw tuin doet. Verpozen wellicht, maar het is in ieder geval wel een onderdeel van de leefomgeving van de tuin. En ik ben zo opgevoed, als ik iets in gebruik heb, dan betaal ik daar ook voor. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar dat is in ieder geval de manier waarop ik opgevoed ben.
Meneer Jansen, de gedeputeerde is nu antwoord, dus even geduld.
En daarnaast is het zo, voorzitter, dat we ook nog te maken hebben met de wet markt en overheden. En die wet die verplicht gemeenten een vergoeding te vragen voor het gebruik aan particulieren, maar ook aan bedrijven voor het gebruik van provinciaal of gemeentelijke bezittingen of van welke overheid dan ook. We praten over €2,15 per jaar. Het is niet iets waar de gemeente, waar de provincie enorme inkomsten uithaalt. Het is absoluut geen melkkoe voor de provincie. Ik heb uitgerekend dat voor een gemiddelde woning, 15 meter tuin, dan heb je denk ik al een behoorlijke breedte van een tuin. De beheerstroken zijn 5 meter, dan praat je over 75 vierkante meter keer €2,15. Dan komt het even naar beneden af, dan praat je over ongeveer €150 per jaar. Dat is denk ik niet een onoverkomelijk bedrag. En daarvoor wordt inderdaad een huurovereenkomst opgesteld. Die moet ook jaarlijks opgesteld worden. We moeten ook kijken of dat de eigenaar van de woning en van de aangrenzende tuin nog steeds dezelfde is. Dus dat soort wijzigingen moeten doorgevoerd worden. Dat is een jaarlijkse huurovereenkomst. Dat juridisch moet dat ook jaarlijks. Tenzij het gaat verkopen, maar dat willen we niet. En dat betekent dat ongeveer kostendekkend is. Maar het is ook marktconform.
Ik zie drie partijen die hier een reactie op willen geven. Meneer Jansen was nog, die had nog een laatste aanvullende vraag. Dan de andere Jansen van 50+. En dan de heer Bogert van de SGP.
Nou, voorzitter, mijn tuin grenst niet aan het water. En ik ben achteraf maar blij, want dan heb ik dit gezeur ook niet. Alleen, waar het natuurlijk wel om gaat, is dat de gedeputeerde, die blijft maar schermen met deze bedragen. En hij rekent net uit dat het maar een schijntje is als je het uitrekent over het hele jaar. Maar het gaat er natuurlijk om dat wij als provincie 44 jaar niets hebben gedaan. En nu gaan wij van 0 naar €2,15. Dat is gewoon de situatie. En u zegt net zelf, het zijn geen onoverkomelijke bedragen. Als wij 1 euro in rekening brengen, is het dat ook niet. U zelf kiest voor dit tarief.
Meneer Jansen, u valt in herhaling. Zou u gewoon uw vraag willen stellen? Want anders gaat ik door naar de volgende spreker.
Is de gedeputeerde bereid om het tarief te heroverwegen naar 1 euro? Symbolisch.
Nou, ik geef eerst het woord aan de heer Jansen van 50+. En dan de heer Bogart. En dan zie ik meneer Ravenswaai ook nog achter op de wagen zitten.
Ja, ik vond het wel grappig, voorzitter, dat meneer Lodders verwees in de tijd dat hij wethouder was in Lelystad en vervolgens verwees naar mijn wethouderschap, waar het snippengroen betrof. Ik heb het project namelijk met snippengroen.
Meneer Jansen, gezien de tijd zou ik u willen vragen, komt u tot uw vraag, want u zit namelijk in de interruptie en dat betekent dat u dan gelijk een vraag moet stellen.
Mijn vraag
en dan
is,
gaan we geen hele verhalen zitten houden hier.
Of de gedeputeerde op de hoogte was dat uiteindelijk het snippergroen om niet verstrekt is vanwege de diversiteit van de een wel en de ander niet huren, dat uiteindelijk de gemeente heeft besloten al het snippergroen om niet om de voorwaarden ter beschikking te stellen. Is dat misschien ook een mogelijkheid voor dat groen waar we hierover praten? Want waar praten we eigenlijk over?
Meneer Bogert van de SGP.
Ja, de gedeputeerde noemde heel kort even de wetmarkt en overheid en de concurrerende positie met commerciële jachthavens. Bent u het met me eens dat, zoals het ook in de toelichting van het beleid staat, dat de vergoeding alleen gevraagd kan worden voor die percelen, zeg maar, die een afmeervoorziening hebben? Omdat daar de wetmarkt en overheid op van toepassing is.
Ik zie, wacht even gedeputeerde, want meneer Ravenswaai wilde ook nog in deze discussie zich mengen.
Ik zou niet durven, ik heb alleen een simpele vraag richting de gedeputeerde. Kunnen wij inzage krijgen in het rapport van de taxateur?
Kunnen wij inzage krijgen in het rapport van de taxateur? Dat was uw vraag. Gedeputeerde, vervolgt u de beantwoording van de vraag?
Ja, voorzitter, dat zal ik doen. Dat kan, dat is op zich geen probleem. We zullen dat voor u ter inzage leggen of kijken hoe dat we dat bij u kunnen krijgen. Dat is in ieder geval een toezegging die we via de griffie zullen doen. In antwoord op de heer Bogert. De wet markt en overheid zie ik in deze even los van de afmeervoorziening. Er worden denk ik twee dingen door elkaar gehaald. Ik kom zo meteen nog even op uw vraag op de afmeervoorziening terug, want dat staat los van de discussie over de beheerstroken waar we nu over spreken. Maar het is wel zo dat, en dat is ook gelijk de vraag, antwoord op de vraag van de heer Jansen van de PVV, dat hier wel sprake is van het gebruik van overheidsbezittingen en daar geldt de wet markt en overheid voor, voorzitter. En ik ben het, ik weet het niet, meneer Jans, hoe dat het nu het beleid in Lelystad is. In mijn tijd werd daar in ieder geval ook marktconform voor betaald en ik constateer dat het ook in andere gemeenten nog steeds het geval is, onder andere in Noordoostpolder en Urk. Dan kom ik even bij de vragen, voorzitter, naar dit algemene inleiding en dan begin ik even met de heer Jansen van 50 plus. En andere fracties hebben daar ook wel naar gevraagd, het overleg. Nou, ik heb al aangegeven dat er sprake is geweest van de beleidsregel die in concept is vastgesteld, die vervolgens de inspraak in is gegaan en hoe dat daarop gereageerd is. Daarna is het niet zo dat er een structureel of een algeheel overleg is geweest. We hebben wel een aanbod gedaan naar aanleiding van de brief van mevrouw Hageman om dat te doen. Dat is inderdaad, is daar niet op ingegaan door mevrouw Hageman. Ik weet niet exact wat de reden daarvan is. Wel in ieder geval voorgesteld om de projectleider die met dit project bezig is, om die daarvoor beschikbaar te hebben en met bewoners individueel of collectief in gesprek te gaan. Daarnaast is het zo dat we gezegd hebben van iedere situatie is eigenlijk anders. Hè? Want er zijn mensen die inderdaad zeggen 44 jaar. Nou, ik denk niet dat iedereen 44 jaar woont. Hè? Dus in de tussentijd zijn er ook alweer verschillende verhuizingen geweest. Niet alle woningen staan 44 jaar aan het water, omdat er ook woningen zijn die veel korter geleden gebouwd zijn. Dus iedere situatie is anders. En om dat te voorkomen dat je in een collectieve bijeenkomst alle individuele gevallen apart moet gaan behandelen, hebben we in de brief, die verstuurd is, ook een oproep gedaan om met ons de discussie aan te gaan, om met ons communicatie aan te gaan over de exacte situatie zoals die daar geldt, maar wel binnen het vastgestelde beleid. En nou ja, ik heb net al aangegeven wat dat beleid is en hoe dat tot stand gekomen is.
Voorzitter, bij interruptie.
Als u gelijk de vraag stelt.
Ja, dus u zegt nu dat er ook gesproken is met de bewoners van de Polarenstraat.
Gedeputeerde.
Dat aanbod is gedaan, voorzitter. Ik heb niet gezegd dat er met iedereen gesproken is. Ik heb gezegd dat er aanbod is gedaan om met iedereen te spreken. En er zijn ook mensen die daarop ingegaan zijn, voorzitter.
Meneer Bogert, aan u het woord. En ik verzoek de publieke tribune alsjeblieft zich te onthouden van reacties, zodat de Staten en de gedeputeerden aan het woord kunnen blijven.
Ja, de gedeputeerde houdt een heel betoog dat al sinds 2012 dit eigenlijk bekend had kunnen zijn.
Nee, voorzitter, dat zeg ik niet. Want de
gedeputeerde, ook voor u geldt, als een commissielid aan het woord is, maakt hij gewoon zijn verhaal af.
Nou, ik heb vrij nauwkeurig die regels doorgenomen, maar daar lees ik volgens mij niks over, over vergoeding en dergelijke. Volgens mij gaat het dan om de wijzigingen van de nadere regels. Nou, die zijn inderdaad vrij recent ook vastgesteld. En mijn vraag ging ook specifiek daarover of die wijziging van die nadere regels is besproken met de bewoners zelf. Hè? Omdat dat ook naar aanleiding van dat algehele verbod was voor af te meren. Nou, ik begrijp uit uw antwoord dat dat niet zo is. Maar u geeft verder ook aan van we hebben de mogelijkheden gegeven tot overleg. Maar als ik de brieven lees die ook mee zijn gezonden, zie ik dat daar in instantie schriftelijk een brief is gestuurd met een reactietermijn van 2 weken, als ik het goed heb. En vindt u dat dan een redelijke termijn, wetend dat we al zoveel jaren zeg maar deze situatie hebben, om dan binnen 2 weken de beslissing te maken van kiest u maar of opleveren of huren?
De gedeputeerde nu.
Ja, voorzitter, het is inderdaad zo dat de wijziging in 2016 heeft plaatsgevonden en dat op basis van die wijziging dit beleid is en dat daar inderdaad de brieven over verstuurd zijn. We hebben niet iedereen aangeschreven, maar dat gebeurt nooit. Hè. Het wordt gepubliceerd in kranten en op websites dat de beleidsregels zijn aangepast. En er zijn ook mensen die daarop gereageerd hebben, die hebben dat dus blijkbaar wel gelezen. En in de brieven, en zeker in de eerste brieven, wordt aangegeven van dat er mogelijkheden is om met ons in contact te komen, om te praten over de individuele situatie. En u suggereerde net een beetje van er wordt gelijk met bestuursdwang gedreigd. Nee, dat is zeker niet het geval geweest. We hebben aangegeven, ik heb de brieven niet allemaal paraat. Ja, zit wel ergens in deze stapel, maar niet. En ik zal ze ook niet opzoeken, want dat gaat ten koste van de tijd, voorzitter. Maar er is aangegeven in de eerste brief dat de beleidswijziging heeft plaatsgevonden, uitgelegd hoe dat beleid eruit ziet. En vervolgens zijn daar een vervolgbrief op geschreven met uiteindelijk een keer een concept huurovereenkomst. En dat wordt dan door sommigen gezien als een definitieve, maar op het moment dat die nog niet getekend is, is het gewoon een concept huurovereenkomst.
Meneer Opsta van CDA.
Ja, voorzitter, ik ga hem toch direct rechtstreeks vragen aan de gedeputeerde. We hebben het gehad over de zee van communicatie. En dat bedoel ik niet de kleine zee met briefwisselingen die over en weer gaan. Communicatie met de grote zee is het met name, en dat is op de context van het aanlegverbod, dat u zelf, persoonlijke titel, met de bewoners zou kunnen spreken. Nogmaals, gebruik maken van alle creativiteit die u heeft, die de bewoners hebben. Dat zijn fatsoenlijke doelstellingen die beide partijen nastreven. Er is maar één, volgens mij maar één hiccup in dat hele verhaal, is effectieve communicatie. Is helder wat bedoeld is. En brieven, dat noem ik communicatie met de kleine zee. Dus mijn vraag is, gaat u alsnog in gesprek?
Ja, ik ben uiteraard bereid om met mensen achter mij, naast mij, vanuit de provinciale organisatie bedoel ik dan, een gesprek aan te gaan. Maar wel binnen de beleidsregels zoals die is vastgesteld. En ik ben blij dat u daar positief op knikt. En ik heb anderen ook niet horen zeggen, andere fracties ook niet, ja, een enkeling wel, maar de meeste niet horen zeggen dat die beleidsregel niet goed zou zijn of dat de vergoeding niet goed zou zijn. Ja, dat is dan wel het kader waarbinnen ik dat gesprek aanga. En ja, dan ben ik bang dat ik er niet uitkom met de bewoners als het standpunt vanuit de bewoners zo blijft zoals dat nu is. Ja, ik maar zeg het ook maar zoals het ervaren wordt.
Ook niet als de creativiteit met de grote C geschreven wordt?
Ja, maar waar ziet u dan die creativiteit, meneer Opster? Ik ben er echt benieuwd naar wat u dan ziet. U zegt, ik ben het eens met de beleidsregel, ik ben het eens met de vergoeding. Ik zag u tenminste volmondig knikken, dat doet u nu weer. Dan vraag ik af, welke creativiteit moet u dan aan de dag leggen?
Nou, er zijn al wat argumenten op tafel gegaan over de waardering van die gronden en dergelijke. Ik begrijp wel uw positie in deze, maar Het gevoel wil bij mij niet weg dat er nog iets meer is dan communicatie met deze mensen. Dat lijkt me nog steeds aan de orde.
Ik zag meneer Van Ravenswaai en de heer Jansen van de PVV. Meneer Ravenswaai van de SP.
Voorzitter, er is inderdaad meer tussen hemel en aarde dan gij kunt bevroeden, vriend Horatio. Maar ik neem aan dat we nog een termijn hebben waarin we ook inhoudelijk kunnen discussiëren, wellicht over de hoogte van de huursom.
Nou, dat zal ik u dadelijk even vertellen hoe dat gaat verder, want het is natuurlijk een GS-bevoegdheid. En als u wat wil, ik zeg het dan maar vast gelijk, dan zult u de volgende keer of met een motie vreemd moeten komen in de Statenzaal, of bij de begrotingsbehandeling. Want anders is het gewoon, helaas, pindakaas. Ik zeg het maar vast van tevoren. Meneer Jansen, ik zie u daar niet meer.
Geen moeite.
Nee, ik begrijp het, maar ik geef nu eerst het woord aan meneer Jansen van de PVV.
Nou, ik wil best wel meneer Ravenswaai helpen, voorzitter, want wij zullen gewoon met die motie gaan komen. Want zover waren wij inmiddels wel. Alleen, waar het wel om gaat natuurlijk, en het CDA refereert er ook aan, communicatie.
Communicatie is niet alleen maar mededelen wat je besloten hebt en wat je met elkaar gaat doen. Communicatie is volgens mij dat je in het eerste deel van het traject überhaupt in overleg gaat met elkaar van het voornemen wat je hebt om bepaald beleid uit te voeren. En dat laatste aspect heeft de provincie gewoon laten liggen. Wij hebben gewoon niet in het voortraject met de bewoners contact gezocht. Wij hebben ze alleen maar geïnformeerd wat we al lang besloten hadden. En ik denk dat dat namelijk de les is die het college misschien hieruit moet trekken. Wees nou eens een keer eindelijk eens een keer een open overheid en communiceer eens op het juiste moment in plaats van een kant-en-klaar verhaal wat al lang beklonken is.
Ik hoor geen vraag van u, meneer Jansen. Dat constateer ik van mijn kant. Ik zie een keer meneer Jansen van 50 plus in de herhaling.
Ja, nou, ik reageer ook een beetje op meneer Hopster op de Grote C. Toen er een gasprobleem was in Groningen, ging meneer de VVD-voorman, die ging daar naartoe. Ik roep u op, ga daar nou eens gewoon ter plaatse, bent u daar bereid voor en ga in gesprek. Bent u daar bereid toe?
Ik zeg lekker niks.
Voorzitter, ik heb dat net aangegeven dat ik bereid ben om met mensen in gesprek te gaan. En u kent mij als een toegankelijke bestuurder, dus dat zal u ook niet verbazen dat ik dat ben. Maar er zijn wel kaders. En een van die kaders heb ik net aangegeven. En het kader is die 2,15 euro voor die vergoeding. Een vergoeding, dat is één kader. En die dat is de beleidsregel. Ik hoor niemand zeggen van ik ben het met die beleidsregel niet eens.
Dat heeft u niet goed geluisterd.
Nee, meneer Jansen, dat heeft u ook
niet. Oh, meneer Jansen, even via de voorzitter graag. Want anders wordt het een zootje hier zelf.
Voorzitter, bij jou een interruptie. Dan heeft de gedeputeerde niet goed geluisterd, want er is al een motie in de maak die toegezegd wordt dat het over de hoogte van het bedrag, dat is ook namelijk een kader, in de eerstkomende statenvergadering u een motie kunt verwachten. En na die motie kunt u gewoon in gesprek gaan met de bewoners en tot overeenstemming te komen. Dus dat de kaders die u zegt en waar u mee schermt, dat die al vast liggen, daar gaat zometeen verandering in komen.
Nou, ik zou eerst maar even het woord gaan. Meneer Jansen, een vraag, hè, meneer Jansen?
Ik heb een vraag, voorzitter. Het gaat over marktconforme bedragen. Klopt het, voorzitter, via u, aan de gedeputeerde, dat Paleis Soestdijk voor 1 euro is verkocht?
Aan u het woord, gedeputeerde.
Ik heb geen idee, voorzitter. Daar ben ik niet bij geweest.
Volgens mij is het, ja, voorzitter.
Is daar een fors bedrag voor betaald. Het kader is wat mij betreft, er zijn een aantal voorwaarden gesteld. Hè? Dat is een vergoeding en de toegankelijkheid, et cetera. Dat is één. En volgens mij is het algemene kader dat wij in deze provincie marktconform werken. En als u daar op dit punt van af wil wijken, nou, dan hoor ik dat wel. Ik begrijp dat daar iets voor gaat komen. Maar ik zou dat een beetje bijzonder vinden dat u juist op dit punt af wil wijken, terwijl we dat op andere punten niet doen. Dus ik ben dan ook wel heel erg benieuwd naar de onderbouwing, waarom dat u juist voor dit specifieke deel af wil wijken van de marktconformiteit die we als provincie altijd hanteren. De heer Van Dijk heeft nog een vraag gesteld over verjaring. Ja, er zijn mensen die daar mogelijk een beroep op doen. Daar zal de rechter dan een uitspraak over doen. Consequentie van verjaring en als dat toegezegd wordt of toegewezen wordt, dat betekent dan wel dat de eigenaar van de tuin aan het water dan wel verantwoordelijk wordt voor het beheer en het onderhoud. Niet alleen van het stukje tuin, van de beheerstrook die nu nog van de provincie is en die de provincie beheert, maar als er beschoeiing bijvoorbeeld vervangen moet worden of als er ankers vervangen moeten worden, ja, dan praat je toch al gauw over forse bedragen die vele malen hoger zijn dan de vergoeding die nu voor ligt. Dan praat je echt over 500 euro per meter. Nou, ik hoef denk ik niet uit te leggen wat je dan betaalt voor een tuin die ik net als voorbeeld nam. Ik denk dat ik op de vraag van mevrouw Smeels al ingegaan ben of dat het kostendekkend is. De communicatie door mevrouw Laurens heb ik ook al benoemd. Het proces van de heer Bogert, ik denk dat ik daar ook voldoende op ingegaan ben. De heer Bogert vroeg nog wel even naar bestuursdwang. Volgens mij is het zo dat op het moment dat een bestuursrechtelijke zaken en nadere regels horen bij bestuursrechtelijke zaken, dat daar via bestuursdwang op gehandhaafd wordt. Dat is een situatie zoals hier aan de orde is. Hè. We praten hier over nadere regels die bestuurlijk zijn vastgelegd. En de afmeervoorzieningen, ja, dat is een apart proces. Ook daarvoor hebben we het beleid verruimd, naar aanleiding van de motie van de 50PLUS en de CDA-fractie. En mensen kunnen dus in 2017 hebben ze gebruik kunnen maken van die mogelijkheid. En daarvoor worden nu mensen die daar belangstelling voor hebben, gaan we daar ook een vergoeding voor vragen. Die dan inderdaad ook marktconform is. Maar dat staat los van de discussie over de beheersstrook.
Ik dank u wel. Meneer Bogert, u had nog een aanvullende vraag of een vraag die niet beantwoord is?
Een verduidelijkende vraag over die afmeervoorzieningen. Dus dat is een aanvullende vergoeding die gevraagd wordt ten opzichte van de vergoeding waar we het nu over hebben met de beheerstrook.
Maar dat geldt uiteraard alleen maar voor de mensen die ook gebruik willen maken van die afmeervoorziening. Want de meeste mensen, of heel veel mensen, willen dat niet. Die hebben alleen een tuin tot aan het water. Maar de mensen die inderdaad een afmeervoorziening willen, die betalen daar inderdaad ook voor.
Dan ben ik ook wel even benieuwd aanvullend daarop, waar dan geregeld is, dat er een vergoeding moet worden betaald voor de beheerstroken. Want ik kom in de wijziging nadere regels alleen die vergoeding tegen over de afmeervoorzieningen, maar niet over de beheerstroken zelf. Dus daar wil ik dan wel graag duidelijkheid over.
Nou, die vraag zal zo worden beantwoord, want we gaan even nog richting, ik kom zo bij u, meneer Van Haverswij, want we gaan zo richting tweede termijn, als daar nog behoefte aan is tenminste. En mocht daar behoefte aan zijn, dan verzoek ik u toch wel uw vragen kort en bondig te formuleren en niet in herhaling te vallen naar de eerste termijn. Want anders, we hebben namelijk nog twee agenda onderwerpen te gaan. En u weet wat ik net gezegd heb. Er kan een vervolg aan worden gegeven aan deze discussie in de Statenzaal. Dat kan. Dan weet u in ieder geval waar u vast aan toe bent. Meneer Van Ravenswaai, u had een aanvullende vraag nog op het betoog of beantwoording van de gedeputeerde?
Ik had een vraag gesteld waarop de gedeputeerde niet is ingegaan, mij onduidelijke redenen. Ik had namelijk de vraag gesteld wat hij vond van het stuk wat we gezien hebben van de Rijksdienst, waarin het onderhoud wordt overgedragen aan de bewoners. En of het inderdaad niet zo is, ik zal niet zeggen rechtsvoorganger, maar bestuursvoorganger, als die een beschikking afgeeft en die wordt niet herroepen, of die dan in stand blijft, wat hij daarvan vindt van die stelling.
Ja, voorzitter, voor zover mij bekend is dat mogelijk bij een aantal woningen het geval. Dat geldt zeker niet voor alles. We hebben daar nog niet echt veel duidelijkheid over, maar in de gesprekken die wij aangaan, of aan willen gaan, of naar aanleiding van de brieven, als daar duidelijkheid over geschapen kan worden, dan zullen we daar inderdaad rekening mee moeten houden. Maar dan zullen we die stukken wel overlegd moeten hebben. Maar zolang ze ons niet overlegd worden en alleen gepresenteerd via het scherm, ja, dan kunnen we daar niet zoveel mee op dit moment.
Dus 4 uur, voorzitter, dus als iemand in bezit is van dat stuk, van die beschikking, gaat u daarin mee en erkent u dat het onderhoud destijds is overgedragen aan de bewoners en dat er dus niet verhuurd hoeft te worden?
Zullen we inderdaad naar de inhoud van die beschikking kijken, want het kan ook zijn dat het een beschikking is die alleen afgegeven is voor de eerste bewoning. Ik ken de beschikking niet. Mijn mensen kennen die beschikking ook niet, want die is nog niet overlegd. En op het moment dat we die beschikking kennen, dan zullen we naar de inhoud kijken en op basis daarvan zullen we handelen.
Goed, dan gaan we eens even daarmee aan verder. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn met nog ontbrekende vragen of de beantwoording die niet voldaan is. Ik zie meneer Jansen, wie kan ik nog meer? Mevrouw Azarkan zie ik nog van de PvdA. Meneer Bogert van de SGP, in die volgorde. Meneer Jansen van de 50PLUS.
Ja, voorzitter, eigenlijk een vraag aan de gedeputeerde, maar rechtstreeks. Bent u niet tot een bepaalde overweging kunnen komen in redelijkheid en billijkheid? U heeft de bewoners nu gehoord, u heeft de mening van de Staten gehoord. Durft u het aan om in het college te verdedigen uiteindelijk, om de Staten te informeren over uw besluit om gewoon symbolisch de grond over te dragen voor 1 euro, zoals door meneer Jansen van de PVV zit?
Ja, ik zal eerst even verder gaan inventariseren, want zoals u weet is het natuurlijk altijd een collegiaal bestuur met een collegebesluit en niet alleen een besluit van de gedeputeerde. Mevrouw Azarkan van de PvdA.
Dank u, voorzitter. 2 vragen. Wat is het gevolg als de bewoners niet tekenen? Ja. En die zeggen, wij willen helemaal geen gebruik maken meer van dat stukje grond. Dat is één. En ik wil even nog een keer voor de zekerheid van de gedeputeerde horen of hij zegt dat er geen onderhandelingsruimte is binnen de huidige beleidsregels. Of er geen onderhandelingsruimte is met bewoners binnen de huidige beleidsregels.
Dat waren uw twee vragen. Meneer Bogert van de SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de gedeputeerde net gehoord dat hij in ieder geval in gesprek wil gaan, maar wel binnen de bestaande kaders en ook met de vergoeding die hij daarvoor heeft aangegeven. Nou, volgens mij moeten we dan als Staten maar in de eerstvolgende Statenvergadering daar een uitspraak over doen. En dan kan hij met die randvoorwaarden volgens mij ook het gesprek aangaan. Ja, wat betreft het zorgvuldige proces en de communicatie met de grote C waarnaar werd verwezen. Ja, daarvan concludeer ik inderdaad dat er niet echt een warme communicatie heeft plaatsgevonden. En mijn vraag gaat nog over het bestuursdwangdeel. Bent u bereid om dat bestuursdwangdeel in te trekken zolang de gesprekken hierover nog gaande zijn?
Goed. Ik zie geen andere partijen meer. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, op de laatste vraag van de heer Bogert, want de andere twee waren meer opmerkingen, antwoord daarop is ja. De laatste brief staat dat voor 1 mei de zaak ontruimd moet zijn en anders, of een huurovereenkomst ondertekend moet zijn en anders gaan we bestuursdwang toepassen als het niet ontruimd is. Nou, het lijkt me niet. Het lijkt me logisch dat zolang deze discussie loopt, we. Daar niet toe overgaan. Ik heb dat volgens mij ook al een keer eerder in de Statenvergadering tegen u gezegd daarover. Of nou, goed, een mailtje gestuurd, inderdaad.
Meneer Jansen haakte onmiddellijk op in wat u zei. Ja.
Gaat u dat ook schriftelijk bevestigen aan de bewoners? Aan alle bewoners?
Ik denk dat het goed is dat we de mensen die meerdere brieven gehad hebben. Ik moet overigens ook wel zeggen dat er ook een aantal mensen, en dat zijn er niet een paar, maar wel een flink aantal, inmiddels ook de huurovereenkomst getekend hebben. Dat is denk ik ook goed. Dat is in ieder geval mijn informatie die ik heb, dat er een aantal mensen wel getekend hebben. Maar wij zullen de mensen een brief sturen. En de mensen, mochten de mensen getekend hebben en het blijft veranderd, dan is het natuurlijk zo dat we dat ook voor die mensen van toepassing laten. Op dit moment, en dat is een vraag of een antwoord op de vraag van de heer Jansen, maar ook op de vraag van mevrouw Azarkan, heb ik geen ruimte om de beleidsregels aan te passen. Die zijn door GS vastgesteld. De beleidsregels zijn door GS vastgesteld. Nogmaals, u bent daarover geïnformeerd. U heeft daar toen niks aan gedaan. En u bent ook geïnformeerd over de grondprijs.
Nee, maar dat was...
Mevrouw Azarkan.
Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag binnen de huidige beleidsregels die wij met elkaar hebben opgesteld, is er daar helemaal geen ruimte om te onderhandelen
met de inwoners? Nee, de beleidsregels die gaan uit van een drietal voorwaarden. Die heb ik in mijn eerste termijn genoemd. En vervolgens is het aan het college, zoals een aantal bevoegdheden tot het college behoren, om daar een grondprijs voor af te spreken. Dat hebben we gedaan. En in de richting van de heer Jansen, ik heb geen mogelijkheid, geen ruimte. Om daar vanaf te wijken. Dat ga ik hier ook niet doen. Ik ga, voorzitter, uiteraard deze discussie dinsdag wel inbrengen in het college. En dan hoor ik wel wat mijn collega's daarvan van vinden. Maar ik ga er nog niet direct van uit dat dat tot een wijziging van het beleid zal leiden. Dus ik wacht met belangstelling de discussie in de Statenvergadering af. En de
voorzitter,
vraag van.
Bij interruptie?
Dat mag.
Voorzitter. Volgens mij heeft de gedeputeerde gewoon die ruimte wel, die door mevrouw Azarkan gespeeld. Want u zegt zelf, we hebben 3 voorwaarden genoemd, over toegankelijkheid en een nader te bepalen bedrag. Daar zit uw ruimte. Het bedrag is nu door GS bepaald en daar ligt uw ruimte, gehoord de beraadslagingen, om die beleidslijn te wijzigen.
Nee, voorzitter, die heb ik niet, want ik heb in mijn eerste termijn ook aangegeven dat het beleid van het college is dat wij marktconform werken. Dat hoort volgens mij ook zo. Ik denk als wij op willekeur zeggen van we doen dat niet marktconform of we doen dat niet kostendekkend, dat gaat in dit geval dan niet op, maar marktconform en kostendekkendheid, dat zijn volgens mij kaders die horen bij deugdelijk beleid van de provincie. En ik kan niet op basis van willekeur zeggen van ik vind de mensen heel aardig, laat ik daar maar van afwijken. Die ruimte is er gewoon niet. Dus op het moment dat u vindt dat het een lagere grondprijs zou moeten worden, dan ben ik nogmaals, dat heb ik net ook al aangegeven, benieuwd naar de argumentatie waarom dat dit lager zou moeten zijn, waarom dat dit niet marktconform zou moeten zijn. Ik ben echt heel benieuwd naar uw argumentatie en waarom dat voor het ene dan wel geldt en voor het andere niet. Dus ik ben echt heel benieuwd wat u daarvan gaat opnemen in de motie. Zolang daar geen statenuitspraak over is en de commissievergadering is geen statenuitspraak, heb ik niet de ruimte om, wat mevrouw Asselkan vroeg, van om daar anders mee om te gaan. Wat gebeurt er als er niet getekend wordt? Nou ja, ik heb net aangegeven dat de bestuursdwang opgeschort wordt zolang deze discussie loopt. Maar uiteindelijk mensen die tekenen, nou, die kunnen de grond tegen vergoeding blijven gebruiken. En mensen die niet tekenen, die moeten of ontruimen. En als er niet ontruimd wordt, ja, dan gaat de provincie uiteindelijk op kosten van de bewoners tot ontruiming over.
Ik zag meneer Jansen.
Maar dat is ook in de brieven aangegeven.
Nou, voorzitter, heel kort. Wij vinden dat de gedeputeerde heel veel moeite doet om ons het allemaal te ontraden. Dat is voor ons des te meer reden om die motie wel op te stellen en de komende staten daar gewoon in te dienen.
Ja, dat is uw recht natuurlijk als staten, dat kan. Ik heb gehoord hebben in de discussie ook wel een aantal zaken gehoord die door de ambtenaren uitgezocht moeten gaan worden met betrekking tot die overdracht van die beheerstrook en dergelijke aan de bewoners in het verleden. Dus dat zal ook uitgezocht worden. Ik weet niet of we dat binnen 14 dagen hebben uitgezocht, want over 14 dagen hebben we al de eerstkomende statenvergadering. Dus dat wordt hard werk aan de linkerzijde van mij. Om dat boven water te krijgen als u met uw motie komt. Maar goed, we zullen het mee gaan maken. We hebben denk ik voldoende dit besproken. Want het vervolg zal ongetwijfeld plaats gaan vinden in de Statenzaal. Dat zal dan ook gepubliceerd worden als dat zo is, die motie. Dus de woordvoerders en dergelijke verzoek ik dan om dat in de gaten te houden. Zodat u weet wat er gaat spelen. Ik denk dat we dit nu voldoende hebben afgesloten dan... Beëindig ik dit onderwerp en schors ik de vergadering voor 5 minuten.
We gaan straks de nota indienen.
Wat zei je?
We gaan straks de nota indienen.
Sorry?
We gaan straks de nota indienen.
Wij de nota indienen. Nee, dat is niet.
Goedenavond, dames en heren, commissieleden. Ik heropen hiermee de vergadering. En wij gaan verder met agenda punt 6. De gezamenlijke aanbesteding openbaar vervoer. De conceptnota van uitgangspunten. We hebben de laatste keer daar nog uitvoerig over gesproken. In het memo van de agendacommissie heeft u kunnen zien hoe dit dossier tot op heden door de commissies behandeld en het besluitvormingsproces eruit is komen te zien voor de provincies. Onderdeel van de stukken is de statenreactienota waarin antwoord is gegeven op de gestelde vragen tijdens de gezamenlijke beeldvormende bijeenkomst in Zwolle toen de tijd. Dan is nu aan de orde de eerste oordeelsvormende bespreking conceptnota uitgangspunten. In het memo heeft u het besluitvormingsproces nogmaals kunnen lezen. Wij hebben vorige commissievergadering afgesproken dat het college zal gaan ophalen, zoals het dan zo mooi heet. Nou, we hebben dat vorige week uitgebreid ook met de projectleider gedaan, dat ophalen. En ik kijk even gewoon naar de gedeputeerde of die nog een korte toelichting wil geven op deze nota van uitgangspunten die nu voor ligt.
Nee, dank u wel. Dank u wel, voorzitter, voor dat ik even het woord krijg. Maar een toelichting is denk ik niet nodig. Ik heb dat vorige week ook al aangegeven dat het vooral vanavond gaat om het ophalen. En dat heeft ook te maken met dat de portefeuillehouder die dit het komend jaar gaat doen hier niet zit. En dat het niet een discussie is van ik vind het wel of niet een goed idee. Alle ideeën die aanvullend zijn aan de nota van uitgangspunten, want ik zou ook daartoe willen beperken, want alles wat erin staat, dat hoeft denk ik niet nog een keer genoemd te worden. Maar het gaat vooral om het ophalen van dingen die missen in deze nota van uitgangspunten. Die zullen wij, er zitten drie heren die gaan meeschrijven en we hebben de band ook nog lopen. Dus wat dat betreft dan kunnen we daar goede notie van nemen. En wij gaan, ik weet niet precies, op 25 april volgens mij een collegebesluit nemen. Waarin we dan de aanvullingen mogelijk gaan verwerken. Maar dat hangt natuurlijk af welke aanvullingen dat zijn. En of dat we als college die ook van belang vinden om die aan te vullen. Dus dat even voor het proces en inleiding wat mij betreft.
Ik dank u wel. Nou, zoals u al zojuist door de gedeputeerde heeft gezegd, heeft gehoord, er is dus geen discussie mogelijk vandaag met het college. Wel dus zeg maar mee te geven. Mij is gevraagd of de heer Hopster van het CDA als eerste het woord kan geven. En dat is om reden omdat hij dadelijk weg moet. Anders niet hoor. Dus meneer Hopster, voor u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voordat ik al die buslijnen naar Zeewolde heb dichtgetimmerd, ben ik wel om 12 uur thuis. Dus wat dat betreft. Voorzitter, wij zijn als commissie goed gedocumenteerd op de hoogte gehouden van het proces van concessieverlening, Nieuwe Stijl. En ook dank voor de adequate beantwoording, want we hebben een heleboel vragen geformuleerd vorige week en die zijn allemaal keurig op tijd beantwoord. Het is ook voor onze provincie natuurlijk een hele zwaarwegende ontwikkeling, zo'n OV-concessie. En met onze jonge bevolking en het vele forense verkeer is het OV een belangrijk thema. Als Flevoland doen we het bepaald niet slecht. Als je de beoordeling van inwoners ziet over de jaren heen, in een van die stukken las ik dat, komen we van een 7,4 via een 7,5 naar een 7,7 in 2016. En als je dat vergelijkt met andere provincies in de benchmark, dan doen wij het niet slecht. We zitten ook hoger dan elders. Toch zijn er nog wat verbeterpunten. Ik heb er in een gesprek met de gedeputeerde al wat over gezegd. Vier lijnen die in ons gevoel wat hogere frequentie behoeven. Ik ga ze allemaal niet opnoemen, want ze zijn bekend. En nu is de belangrijke vraag, hoe kunnen we de stijgende lijn vasthouden voor de komende tijd? Want 7,4, 7,7, toewerken naar 8 is natuurlijk wel heel mooi. En we moeten het ook nog doen met een betere prijs-kwaliteitsverhouding als dat kan. En daartoe is nodig een goede afstemming met de buurtprovincies en een goede marktwerking tussen een gering aantal aanbieders. En dat blijft natuurlijk een zorgpunt. Gering aantal aanbieders. Ook de inzet van nieuwe vormen van vervoer en het borgen van ontwikkellijnen vragen om hoge aandacht. Er is immers een groot speelveld met meer belanghebbenden. En voor je het weet gaan die ontwikkellijnen eraan in zo'n concessie. En daar hoort een objectieve toetsing van de kwaliteit bij. Nou, dan even een paar suggesties. Goede monitoring. Ik heb ook specifiek gevraagd naar indicatoren van monitoring. Die heb ik aangereikt gekregen, maar ik zou er ook nog wel een paar extra kunnen bedenken. Om ons precies op de hoogte te houden van hoe het product nu valt in de samenleving. Een speelruimte om na 5 jaar effectief te kunnen bijsturen. Maar ook echt effectief bijsturen met de andere provincies. Optimale afstemming over de provinciegrenzen heen blijft een thema. Dat is nu een hoog goed. Dat moet ook echt gaan verzilveren. En tevreden burgers, ook met name in wat minder, voor concessiehouders, wat minder interessante, dus dunner bevolkte gebieden. Een belangrijk thema voor ons blijft de ruimte voor particuliere initiatieven. Dat moet ook, los van de werkgelegenheidseffecten, natuurlijk een hoog thema zijn. Hoe gaan we particuliere initiatieven ook stimuleren? En tenslotte, voorzitter. Benchmark met tariefstellingen in overige vergelijkbare delen van Nederland zou ons ook wel helpen, denk ik. Laten we kijken hoe dat bijvoorbeeld in Zeeland gaat of andere provincies, hoe daar een concessie tot stand komt en wat dat betekent in kostprijs per kilometer. Dus een benchmark zou ik wel echt een goed idee vinden. Dank u.
Ik dank u wel. Kijk ik even welke fracties nog meer een bijdrage willen leveren, zodat het genoteerd kan worden. Ik zie meneer Van Dijk, meneer Van Ravenzaai. Ik begin met meneer Jansen van 50+.
Ja, dank u voorzitter. Als je kijkt naar de stukken die we hebben gekregen, kun je wel stellen, als je voor een gezamenlijke aanbesteding gaat, dat ze aardig compleet zijn, als ik het zo mag noemen. Behoud ons dan de echte financiële onderbouwing van datgene wat het een en ander wat dat in de toekomst ons gaat kosten. Maar goed, als je deze als basis gebruikt en daar een business case bij wijze van spreken op zou
schrijven, dan denk ik dat het wel goed komt. Maar over die gezamenlijke aanbesteding, want we spreken nu toch over een oordeelsvormende sessie, dus dan wil ik graag ook mijn oordeel geven. We beginnen even met twee vragen. Die zou ik mee willen beginnen. 50PLUS-fractie is op de hoogte dat in de wet personenvervoer is vastgelegd dat GS verantwoordelijk is in de besluitvorming van het programma van eisen, wat op basis van noten van uitgangspunten wordt opgemaakt. Dat is helder. We hebben toen de tijd met een concessie in Lelystad, daar weet meneer Lodders ook al van, waren we toen ook al bewust van dat feit, maar we hebben vooraf het programma van eisen bij burgemeester en wethouders in Lelystad, voordat het daar gebracht is, hebben we ook nog even een ronde gemaakt in de commissie om de gemeenteraad in ieder geval hun visie te kunnen geven op het programma van eisen voordat het wordt vastgesteld. En dat is heel goed bevallen over ons. Er zijn ook zeer goede suggesties uitgekomen. Dus mijn vraag is of het college hiertoe ook bereid is voordat in GS het programma van eisen wordt vastgesteld dat het hier terugkomt in de commissie. Dat is vraag 1, voorzitter. Hetzelfde geldt feitelijk voor de overeenkomsten die op basis van het programma van eisen gesloten moeten gaan worden. Want als overeenkomsten, die hebben alles te maken natuurlijk met budgetten. Nou, het budgetrecht zit gewoon bij de staten. Dus ook dezelfde vraag aan gedeputeerde staten. Of ze ook bereid zijn voordat de overeenkomsten ondertekend worden door GS, want dat is ook een bevoegdheid van GS, om dat vooraf in de commissie te bespreken. Dat zijn mijn twee vragen, voorzitter. Dan gaan we eigenlijk op de noten van uitgangspunten in. En daar wil ik ook graag de enquête, de bewoners onderzoeken, bij betrekken. Als je kijkt naar de doelstellingen voor de gezamenlijke aanbestedingen, daar zie ik dat er 5 geformuleerd doelstellingen zijn geweest. Nou, als je de doelstellingen bekijkt van de vigerende concessie, zijn het eigenlijk dezelfde. Als je dan kijkt naar dat deze doelstellingen hebben geleid tot de uitgangspunten, er zijn er 11 genoemd nu in de nota, zijn het ook eigenlijk precies dezelfde als in de vigerende concessie. Dus mijn vraag is, welk probleem gaan we hier nu eigenlijk oplossen? Dat is vraag 1 met die gezamenlijke aanbesteding. Dan kom ik bij wat constateringen, voorzitter. Ik zie dat er 65 kantjes A4 aan reacties zijn binnengekomen. Allemaal vanuit de andere provincies. En geen één uit Flevoland. Dan zou je de conclusie kunnen trekken, en meneer Hopster gaf het ook al aan, dat de Flevolanders vrij tevreden zijn, zeg maar, op onze huidige concessie in het kader van openbaar vervoer. En dat brengt me dan toch even bij de enquête die gehouden is onder 388 Flevolanders, als ik het zo mag formuleren, waar eigenlijk een top 3 uit is gekomen De vragen die gingen over de overstapgarantie van bus naar bus, vindt slechts 20% vindt dat heel belangrijk. Ook wel logisch overigens, want als je uit Lelystad naar Almere of naar Zwolle moet, ga je gewoon met de trein, ga je niet met de bus. Als je van Dronten naar Kampen moet, is het best om de trein te pakken. Dus die begrijp ik ook wel. Dat is ook meer om te reden om daar eens goed naar te kijken wat de meerwaarde zou zijn voor een gezamenlijke aanbesteding. Dan kom ik bij punt 2 van de top 3, overdekte en verwarmde wachtruimte. Dus ook daar zie je dat tevredenheid, dat 20% van de mensen dat erg belangrijk vinden. Begrijp ik ook wel, want als je hier naar het station gaat, heb je overdekte en verwarmde ruimtes. Als je naar het station in Dronten gaat, heb je ook overdekte, nou goed, enzovoort, enzovoort. Als je kijkt naar punt 3 van de top 3, wifi in de bus, vindt ze ook slechts 30%. Van de Flevolanders dat echt belangrijk. Als je daaraan koppelt dat de Flevolanders, die zijn ook het minst bereid om daar extra voor te betalen voor die 3 topics. Nou, als je dat dan ook in ogenschouw neemt, dat uit die enquête is gekomen, dat 90% in zijn algemeenheid, maar 95 van de 65-plussers, 95% gewoon heel tevreden is met de huidige concessie. Anders gezegd, ieder kan hun reis maken op het tijdstip en op de manier of hij, zij dat wil. Dus voorzitter, waar ik naartoe wil, ik zou graag van het college willen horen wat nu eigenlijk de meerwaarde is. En ik heb het denk ik wel goed onderbouwd, wat nou de meerwaarde is van zo'n gezamenlijke aanbesteding. We hebben stadsvervoer in Lelystad, we hebben stadsvervoer in Almere. Tot grote tevredenheid ook die twee stadsvervoeren. Ja, ook een 7,6. Hè? Dan mag je als grote tevreden. Als ik vroeger op school een 7,6 was, was ik dik tevreden, meneer Boutkamp. Dus ja. Ik praat voor mezelf. Maar goed, ik wil graag weten hoe het college nu kijkt. Aankijkt, zonder dat we nog de financiële onderbouwing van het een en ander hebben. Wat is nou precies de meerwaarde van die gezamenlijke concessie?
Goed. Durf er bijna niet.
Sorry, mag ik daar een interruptie richting de heer Jansen plaatsen?
Altijd.
Wat is er tegen een gezamenlijke aanbesteding?
Die heb ik u net genoemd. De grote tevredenheid.
Ik heb u heel veel horen zeggen, maar dat betekent niet dat die tevredenheid in een grotere concessie of in een grotere aanbesteding niet zo is. U zegt zelf, het zijn dezelfde doelstellingen met dezelfde uitgangspunten. Dus ik begrijp niet waarom u zo bang bent dat het in een gezamenlijke aanbesteding ineens allemaal weg zou zijn.
Waarom zou je dat risico nemen voor 4 dorpen? Wij hebben 4 dorpen. Gelderland heeft er 100 kerkdorpen. Daar speelt het probleem met openbaar vervoer en busvervoer. En wij zijn niet bereid... om die lijnen voor Gelderland en Overijssel te bekostigen. We hebben 4 dorpen. 4 dorpen dat, en een klein,
dat,
kleine
dat is, toch helemaal, dat is toch ook helemaal niet het voorstel om dat te gaan doen? Ik snap uw aversie hier tegen echt niet. Maar ik gun hem u van harte.
Aanbesteding, dan weet u niet wat het inhoudt. Dan moet je straks, als het niet goed loopt in Dronten, dan gaan ze u aanspreken. En dan kun je bij de gedeputeerden in Arnhem terecht, omdat je daar een overeenkomst hebt, of er nog iets gedaan kan worden in Dronten. Ja, u lacht, maar zo ligt de feitelijkheid. U geeft alle verantwoordelijkheid uit handen.
Zal ik meteen mijn inbreng leveren?
Nee, want u was nog niet aan de woord. Nee, want ik had de heer Van Ravenswaaij en ik had de heer Van Dijk nog. Meneer Van Dijk, gaat u al zitten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wat andere vragen, maar ook wat zorgpunten eigenlijk. Op zich ligt er een goed stuk uitgangspunten. Daar kunnen we mee, denk ik, goed mee aan de slag. Ik heb al een paar opmerkingen, of een paar vragen. In de nota van uitgangspunt wordt gesteld dat de buslijnen op 1 januari 2030 emissieloos rijden. Een heel geweldig goed streven. En bij de stadsdiensten zelfs bij de start van de concessie, soort staat in de nota van uitgangspunten. Maar welke steden zijn dat? Almere doet niet mee in de concessie. En dat is wellicht ook het geval voor Lelystad. En Lelystad schijnt zelfs de kleinste concessie zijn van Nederland. En met verder verschone bussen. Ik heb mijn eigen ervaring, als je achteraan rijdt, dan moet je het laatste ding draaien, want je moet
vaker was.
Ja?
Heren, maar ik verzoek u weer terug te keren tot het onderwerp.
Mag ik verder?
Dat mag u, maar u werd een beetje afgeleid ter linkerzijde van u.
Ja, klopt.
Ik probeer u enigszins te helpen, meneer Van Dijk.
Dank u wel, hoor.
Maar als u zegt van nou, ik red het wel zonder u, dan gaat u gewoon vrolijk verder.
Nee, u bent voorzitter, dus ik hou me aan uw regels. Mijn vraag is, weet u wat de doelstellingen zijn voor beide steden in 2030, of misschien zelfs eerder? En hoe ver kan de provincie eisen dat beide steden emissieloos gaan rijden? In ieder geval op 1 januari 2030, maar liefst ook eerder, zoals eigenlijk met de nieuwe concessie. En wanneer wij dat niet kunnen eisen, provincie, wilt u dan stimuleren? En zo ja, hoe denkt u dat te kunnen doen? In de statenreactienota, een andere vraag, geeft u aan dat verbindingen tussen Zeewolde en Lelystad beter te realiseren zijn wanneer Lelystad onderdeel is van de concessie. Lijkt me ook logisch. Is dat een correcte weergave? En zo ja, beseft Lelystad dat het hebben van een eigen concessie nadelig werkt voor de verbinding met het dorp in Flevoland. En denk met name aan Zeewolde. En wilt u eerst dit benadrukken richting Lelystad bij het maken van haar keuze? Want het is toch van de gekke dat de verbindingen voor Zeewolde beter worden met de dorpen buiten Flevoland dan binnen Flevoland. Ik heb de indruk dat de Lelystad zich op die manier gaat isoleren ten opzichte van de andere dorpen in de Flevoland.
Voorzitter, ben je
dat proef ik uit de stukken, de vragen die beantwoord zijn door de door gedeputeerden.
Interruptie door de heer Jansen op de heer Van Dijk.
Meneer Van Dijk, wat heeft het stadsbusvervoer van Lelystad te maken met de verbinding van Zeewolde? Dat is toch echt streekvervoer? En ik ken de concessie van Lelystad en die sluit naadloos aan op het streekvervoer. En wat er vanaf het streekvervoer gebeurt is onder verantwoordelijkheid van GS op het ogenblik.
Wat is dan uw mening, meneer Jansen? Ik lees
dat is een
heel,
feit.
Meneer Jansen, dat is uw mening. Ik lees heel wat anders in de statenreactienota. Ik lees dat de verbinding beter kan worden als het één concessie is. Dat is wat ik lees. Op basis van andere opmerking nog. Op basis van de OV-visie is het nota van uitgangspunten ontwikkeld. En u gaf aan, dat lees ik ook in de stukken, dat er weinig gemeenten een eigen visie hebben ontwikkeld. En nu lijkt het ons nogal essentieel dat de visie van de gemeente wordt meegenomen in het uiteindelijke programma van eisen. En bij de uitvoering. En in hoeverre stimuleert u de gemeente haar eigen visie te ontwikkelen? Dat zijn zover mijn vragen.
Ik dank u wel, heer Van Dijk. Ik zeg het toch maar even nogmaals, want ik heb het bij aanvang van dit onderwerp ook gezegd. Het college zit hier, en ook vooral de ambtenaren zitten hier, om op te halen. En niet om nogmaals met u nu in discussie te gaan. Dus al uw vragen die u nu stelt, die worden driftig genotuleerd. En nu krijgt u daarop de reactie sowieso dat we, voordat we in mei zeg maar, het verhaal verder gaan bespreken, worden die zeg maar, allemaal tijdig beantwoord. Dus dan weet u dat alvast. De vragen die u stelt, u krijgt geen antwoord van de gedeputeerde dadelijk. Maar te zijn de tijd schriftelijk van zeg maar, de ambtenaren.
Eén vraag stellen dan. Is het dan mogelijk om na deze avond extra vragen te stellen schriftelijk?
Ja, voorzitter, mag ik daar even op reageren? Want ik vind het wat vervelend. En als u vragen heeft, dan gaan we die beantwoorden. Maar ik heb vorige week in de commissievergadering aangegeven, kom met schriftelijke vragen. Er is één fractie die daar gebruik van heeft, of met technische vragen. En u stelt er heel veel technische vragen. Er is één fractie die daar gebruik van gemaakt heeft, dat is de CDA-fractie. Die hebben we keurig beantwoord, die heeft u ook gekregen. En ik vind het wat vervelend, ook in het proces. Want er moet heel veel werk verzet worden om op 25 april die nota met uw inbreng die u vanavond levert. En de Jans heeft wat suggesties gedaan, ook de heer Hopster heeft wat suggesties gedaan tot nog toe. Om dat gereed te krijgen. En als er nu weer heel veel nieuwe technische vragen komen, dan denk ik van ja, die tijd heeft u gehad. Om het maar even heel plat te zeggen.
Nou, dat had u voor mij ook gerust mogen zeggen hoor. Want anders komen we er nooit uit met deze concessie. Meneer Van Ravenswaai, dit gehoord hebbende, durft u nog een vraag te stellen?
Slechts een paar, ongeveer 20, maar ik wil het bescheiden houden.
U mag ze ook schriftelijk aanleveren.
Ik ben slecht te schrijven. Nee, korte inleiding, van, met name van een tijd geleden zijn we op Urk geweest. De gedeputeerde was er ook met name om eens te praten van rond openbaar vervoer. Je ziet een aantal, in het voorstel, een aantal nieuwe lijnen ontstaan, met name vanaf Urk. Het voorstel is, omdat je natuurlijk spreekt over ontwikkellijnen, sterke lokale of kernnetlijnen. Het voorstel is om die nieuwe lijnen, die in potentie veel passagiers kunnen vervoeren, zo dringend vraag vanaf Urk, een rechtstreekse busverbinding Urk-Lelystad, om die direct tot het kernnet te bestempelen. Waarom? Om, en misschien dat we die politieke discussie nog een keertje kunnen voeren, gedeputeerd ook niet zozeer als vraag te stellen, maar ik zie hier ruimte ontstaan om de vervoerder opbrengst verantwoordelijk wordt gemaakt. En in de discussienota letterlijk staat dat als een lijn niet rendabel is, kan die beginnen met vraagafhankelijk OV. Of een voorstel doen aan de provincie om voor die ontwikkellijn buiten de concessie een maatwerkoplossing te zoeken. Voorhand, de SP heeft daar echt bezwaren tegen. Het kan niet zo zijn dat op een gegeven moment een vervoerder gaat zeggen, nou, het bevalt me niet. De bussen zijn te slecht bezet. Laat me waaien, gooi hem er maar uit en we gaan maatwerk. Maar die, nee, neem maar aan die politieke discussie dat we die nog kunnen voeren.
Ik dank u wel. Dan kijk ik naar andere fracties of die nog een bijdrage hebben. Mevrouw Lauwers van GroenLinks. Ja,
Ik wou ook aansluiten met meneer Van Ravenswaai zegt. Ook wij hadden een beetje problemen met die opmerking dat als het niet rendabel blijkt te zijn, dan mag iemand voor die concessie gaat zeggen van nou die wil ik niet. En dan moet het maar onder maatwerk opgenomen worden. Dat vinden we eigenlijk een slechte idee. We vinden eigenlijk dat iedereen recht heeft op openbaar, betaalbaar en schoon schoon, regelmatig, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. En dat als de provincie vindt dat bepaalde lijnen gewoon uitgevoerd moeten worden, dat onder die concessie moet vallen en niet die concessiehouder dan maar de vrijheid heeft om dat niet te doen. En dan kennelijk de verantwoordelijkheid is van de provincie en die moet maar hopen dat er een bedrijf is die dat dan wel wil doen of er een constructie komt. Of gaat dan de provincie het zelf maar exploiteren om deze lijnen toch, om de inwoners van de provincie toch een goed openbaar vervoer te kunnen leveren. Hetzelfde idee was een beetje van dat valt er ook onder. Iedereen heeft op zich, vinden wij, recht op openbaar vervoer, ook gehandicapten. Dan kan ik me voorstellen dat er in een bus niet meer plek is dan voor één rolstoel. Maar we vinden dat toch de maatschappij de verantwoordelijkheid heeft ook iemand die niet recht op in een klein stoeltje in de bus kan zitten, mee moet kunnen. En dat er dan een alternatief geboden moet worden. Niet specifiek binnen allerlei regelingen waar subsidies voor aangevraagd moeten worden. Maar die mensen moeten ook op dat moment dat zij willen met redelijke organisatie op weg kunnen. En niet voor een extra op maat werk gemaakt buiten het openbaar vervoer vallende regeling. Dan hadden wij nog een punt van die concessie IJsselvecht waar Flevoland onder valt. Dat gaan 3 provincies. En dan staat er dat iedere provincie moet zijn eigen inbreng daarin hebben. Hoe wordt dat nou eigenlijk gemanaged en dat het efficiënt en effectief wordt uitgevoerd? Is er gedacht aan een idee van een OV-bureau zoals dat in Drenthe en Groningen opgezet is? Of gaat nou, als er op een gegeven moment bijvoorbeeld de bussen in het Flevolandse deel nog niet energie-neutraal zijn, maar die in Gelderland wel energie-neutraal moeten zijn, gaan die Flevolandse bussen dan aan de grens van Gelderland omdraaien, omdat ze dan binnen de concessie in Gelderland eigenlijk niet mogen rijden? Zo'n praktische vraag. Maar goed. Hoe wordt dit dan georganiseerd? Dat de eisen van de 3 provincies, die kennelijk al hun eigen eisen mogen inbrengen, dat wel één geheel wordt? En hoe houden wij daar dan controle op? Dan hadden we nog het punt van de doelstelling van de energie-neutraliteit. Die staat nu voor 2025 en 2030 te boek. Wij zouden graag zien dat dat toch eerder ingevoerd wordt. Er staat ergens een conditie van dat als een soort tussenoplossing dan bussen op biodiesel zou kunnen gaan lopen. Nou, biodiesel is op zich misschien wat beter omdat het niet, een schonere bron is, maar nog steeds is de vervuiling en de fijnstof een probleem. En we denken dat er toch voldoende technologieën en innovatieve dingen al zijn die al eerder zouden kunnen worden toegepast. En waardoor juist ook de firma's die meedingen zich daarvoor zou kunnen inspannen. Ik weet dat het ergens wel een soort pre is als iemand daar zich voor wil inzetten. Maar ik denk dat wij ons daar beter op zouden kunnen, als eisen zouden kunnen stellen.
Mevrouw Laurens, ik ga u even onderbreken, want meneer Jansen van 50PLUS heeft een interruptie op uw betoog. Ik weet niet of het over de biodiesel gaat, maar dan horen we het vanzelf al.
Voorzitter, ik had een vraag aan mevrouw Laurensen. Want u zegt van, kan het allemaal niet eerder, hè? Emissievrije... Kijk, als concessies worden afgesloten, en ook onze huidige concessie, is dat voor 10 jaar. Mm-hmm. En u weet wanneer onze concessie afloopt, hè? Dat is 2023. Mm-hmm. En als u het eerder wil, dan moeten alle huidige bussen, bij wijze van spreken, vervangen worden. Dat gaat dus gewoon niet. Dat is heel irreëel wat u nu stelt. We zullen gewoon moeten wachten bij de nieuwe aanbesteding, of we dat nou zelfstandig doen, of in de gezamenlijke aanbesteding, daar kunnen we die versnelling gaan toepassen. Maar niet eerder dan 2023, want zo lang loopt onze eigen concessie nog.
Mevrouw Lauwersen.
Ja, nou, oké, als dat dan, maar goed, 2023 is al eerder dan 2025. En ik weet dat in andere provincies men er ook al bezig is om te zorgen dat het ook eerder kan. Technisch is het mogelijk. Dan hadden we dan gerelateerd aan dit ook nog het idee van die de oplaadpunten. Er staat nu dat eigenlijk de oplaadinfrastructuur is dan de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. Maar ik las ook ergens aan een van de potentiële geïnteresseerde firma's die zegt, ja, maar iedere soort, er zijn verschillende soorten bussen met verschillende soorten oplaadsystemen. Dan kan ik me voorstellen als het de garantie maar voor 10 jaar is, want dat zijn die concessies, dat zo'n firma dan hun eigen systeem installeren en dat die dan die daar de investering ook in binnen 10 jaar uit wil hebben, want er bestaat het risico dat het daarna door iemand anders wordt overgenomen en dat ze dat niet over kunnen doen. Wij zouden eigenlijk liever zien dat deze infrastructuur, oplaadinfrastructuur, buiten die concessie gehouden wordt. Dat als conditie gezegd van nou, dit is het wat we bieden. Dat de firma's daar dan hun bussen op kunnen aanpassen. Maar dat ook andere instanties van die oplaadinfrastructuur gebruik zouden kunnen maken. Dat is iets om dat we graag mee zouden willen geven.
Voorzitter?
Ja.
Ja.
Ik zou graag een vraag over willen stellen, GroenLinks. Hoe ziet u dat voor zich? Wie gaat dat betalen? Ik weet niet of u enig idee heeft wat één oplaadpunt kost. Kan u vertellen dat het van een auto op snelladen al 70.000 euro kost per oplaadpunt? Dus ik ben benieuwd waar u dat wil van gaan betalen en wie dat gaat betalen voor al die bussen.
Nou, als dat geld dus uit die concessie gehaald wordt, dan moet dat dan beschikbaar zijn, denk ik. En bovendien denk ik dat we in het kader van de toekomst toch überhaupt het hele oplaadinfrastructuur moeten gaan heroverwegen. Want het idee is dat er toch steeds meer mensen ook elektrisch gaan rijden. Het is nog steeds wel het goedkoopste manier van energie-neutraal rijden. Dus het zou een investering zijn in de energietransitie voor de provincie in zijn geheel, waarbij dan de bussen ook een onderdeel van deze gebruikers zouden zijn.
Ik hoor mevrouw net zeggen dat het de goedkoopste manier is. Ik vertel u net dat het 70.000 euro kost en een kilowattuur is ook niet heel goedkoop. Dat kost ongeveer 70 cent bij de meeste opladers. Dat is volgens mij duurder dan diesel. Dus ik weet niet waar u de bedragen vandaan haalt omdat het goedkoper is. Maar dat is het niet.
Ik hoop in de toekomst te kijken. En net zoals we nu onderhand van het gas af moeten, hoop ik dat we ook in de toekomst van de diesel af kunnen. En dan is energie uit groene energie zal goedkoper zijn en zal misschien überhaupt gangbaar zijn. Dus daar hopen wij maar op dat we in de toekomst niet meer gaan aan fossiele brandstoffen gebonden zijn. En dan is dat prijzen. Over 10 jaar is die markt zo veranderd dat wil ik me niet op vastleggen dat het dan wat dan duurder of goedkoper is. Ik denk dat het meer klimaatgericht.
Ik ga ingrijpen, want deze discussie leidt tot heel veel energie, weliswaar. Maar
een andere commissie misschien.
Komt geen oplossing voor voorlopig. Ik zou graag mee willen doen in deze discussie, maar helaas.
Oké. Wij wouden dus meegeven.
Maakt u vooral even uw betoog af wat u mee wilt geven met betrekking tot dit verhaal.
Dat was het laatste wat we mee wilden.
Oh, kijk eens al. Nou, geweldig. Mevrouw Smeels heeft een vraag aan u.
Ja, ik heb nog wel een vraag, want dat vind ik wel redelijk essentieel. Ik hoor u nu zeggen van we moeten kijken waar we dan de laadpalen, noem ik het maar even, neerzetten. En dat moet dan maar uit die concessie. Maar u kunt toch niet, dat hoort toch allemaal bij elkaar? En een vervoerder is toch degene die op een bepaald moment bepaalt waar hij zijn laadpunten wil hebben. En hoe die gaat zorgen dat zijn bussen rijden. Daar zijn wij toch niet voor? Dat is toch geen kerntaak voor de provincie?
Ja, nee, dat zeg ik ook niet. Het is alleen als iets aangelegd moet worden, dan denken wij dat is voor de toekomst ook. En als je het alleen aan een firma overlaat die op dat voor die 10 jaar voor zijn bussen, dan zal het werken. Maar wij willen eigenlijk dat het ook voor de toekomst. En als die laadpalen daar een tijd ongebruikt staat, dan daar ook andere partijen gebruik van kunnen maken. Dat is meer het idee. Dat is, maar absoluut dat die bussen de prioriteit hebben waar ze dan kunnen staan. In overleg. Dat is...
Ik zou toch wel graag de exploitatie laten bij degene nou, die de concessie pakt.
Dat was een suggestie.
Goed. Ik kijk even rond welke partijen nog meer wat mee willen geven in deze ronde. Mevrouw Smels van de VVD, gaat u gang.
Ga ik meteen maar even door. We hebben de discussie vorige week natuurlijk uitgebreid gevoerd. We hebben een goede presentatie gehad. Dus daar wilde ik verder niks over zeggen. Wij willen alleen een aandachtspunt, ik zou bijna willen zeggen Zeewolde ontsluiten, maar dan ook inderdaad wat breder. Daar dan de aandachtspunten, dat we daar wat aandacht voor willen hebben. Er is net al gezegd de gemeentes betrekken, maar volgens mij was dat vorige week al aan de orde dat de gemeentes betrokken zouden zijn. Wat ik van belang vind, dat is dat wij goed blijven aangehaakt. Want door de tijd dat we worden geïnformeerd, het is een GS-besluit formeel. Maar wij willen toch wel graag betrokken blijven bij het geheel. De kosten, de business case, die willen wij graag zien.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Meneer Bogart van de SGP.
Ja, dank u voorzitter. Wij kunnen ook ons vinden in de conceptnota die voor ligt. Met name de doelstelling over toekomstvast OV door versterking van een voor reizigers en provincie betaalbaar kernnet vinden we een hele belangrijke. Maar dat is ook gelijk de vraag, zeg maar, hoe borgen we dat? Hoe gaan we dat uitwerken? En met name om verrassingen te voorkomen, zeg maar, ten aanzien van tariefwijzigingen en dergelijke, negatieve financiële effecten voor de reizigers. In het verleden zijn we daar nog wel eens door verrast en de VVD heeft er vorige keer ook een vraag over gesteld. Er is ook alweer een reactie op gekomen. Alleen daaruit haal ik, zeg maar, dat het qua proces blijkbaar niet anders kan. En wat ik wel zie in de planning, zeg maar, die is meegeleverd, is dat er blijkbaar wel al in het voorjaar een evaluatie altijd plaatsvindt. En mijn vraag is dan ook van, kunnen wij dan niet alvast kennis nemen, vroegtijdig, van die evaluatie? We begrijpen dat er dan nog geen collegebesluit ligt, maar er ligt dus blijkbaar wel al een stuk wat inzicht geeft in de financiële effecten van die tariefwijzigingen. Dus dat is wat ik uit het antwoord haal van GS. Wat op de technische vraag is gekomen. Dus dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is over de minimale basiskwaliteit. Welke lijnen vinden wij nou dat er minimale, waar minimaal OV op moet rijden? Dan heb ik het naam over de ontwikkellijnen natuurlijk. Daarvan lees ik dat die mogelijk kunnen vervallen of dat die onder maatwerk kunnen gaan vallen. Maar dat ook de provincie daar wel regie op voert. En ik ben wel even benieuwd van hoe gaat de provincie die regiefunctie dan invullen. En hoe voorkomen we dat bepaalde ontwikkellijnen verdwijnen. Want wij vinden het wel belangrijk dat ook die mindere lijnen beschikbaar blijven voor OV of alternatieven. Maar dat horen we dan graag van de provincie, hoe dat opgelost gaat worden. Voor de rest heb ik nog een vraag over dat maatwerk. Is daar apart budget voor? Ja, het is vrij technisch, excuus. Maar wellicht dat daar ook een antwoord op kan komen. Wij vinden het wel belangrijk. Er wordt nu ook heel erg ingestoken op dat maatwerk. Daar zijn we ook voorstander van. Over die alternatieve mobiliteitsvormen. Alleen er moet er ook wel voldoende budget voor zijn. Dus daar zijn we wel even benieuwd naar. En wij vinden het ook positief dat er geëvalueerd wordt binnen die concessie na 5 jaar al. Maar wij vroegen ons af, kan dat niet eerder, gezien alle snelle wijzigingen die plaatsvinden in de mobiliteitsmarkt? Dat waren mijn vragen.
Uw bijdrage aan de eindproduct. Meneer Smetsers van D66, gaat u gang.
Dank u vriendelijk, voorzitter. Wij zagen in deze nota van de uitgangspunten eigenlijk wel een hoop kansen. We waarderen ontzettend de nadruk op het maatwerk. En eigenlijk het vervallen van een C-lijn die richting maatwerk gaat, vinden wij een hele mooie oplossing. Zodat mensen toch van vervoer voorzien blijven. Zonder dat per se binnen een OV-concessie hoeft te vallen. Wij zitten er ook iets minder argwanend in misschien. Dan een aantal voorgaande sprekers. We vinden het wel belangrijk dat zo de ontsluiting van de dorpen in de Noordoostpolder, Zeewolde dan,
Hij is weg, maar... iemand moet het doen. En dat die ontsluiting van de, met name de kleinere kernen in de Noordoostpolder ook wel geborgd blijft. Zodat wel iedereen gewoon kan blijven deelnemen aan het verkeer, zogezegd. Zowel economisch als op de weg. Dank u wel.
Goed. Ik denk... Mevrouw Azarkan, hoe kan ik u nou vergeten?
Ja, nee, de meeste vragen zijn gesteld, voorzitter. En we hebben ook uit vorige informatie over gekregen. Dus dit heeft geen zin om in herhaling te vallen. Ik heb nog een korte vraag. Wij scoren nu ongeveer bijna 8. Dus het gaat om de tevredenheid van inwoners van Flevoland. Stel maar dat wij volgend jaar of de jaar daarop een 4 gaan scoren. Hebben wij nog een mogelijkheid om uit die gezamenlijke aanbesteding uit te stappen?
Goed. Nou, daar wordt denk ik driftig over nagedacht hoe ze daar een antwoord op gaan bereiden. Ik kijk even rond of het onderwerp zo voldoende is besproken. Kijk ik even naar de gedeputeerde of die voldoende mee heeft gekregen.
Ja, ik wel. En ik heb de mensen achter mij, naast mij, driftig zien schrijven en typen. Dus ik ga ervan uit dat de vragen met de... met het definitieve voorstel gelijktijdig aan u gepresenteerd gaan worden. En dat komt hier terug voor de definitieve oordeelsvorming. Kan denk ik op twee vragen van de heer Jansen één vraag van de heer Jansen een antwoord geven. Dat is wat procedureel. Het gaat over het programma van eisen. Dat is al een keer toegezegd dat we dat hier ook zouden bespreken. Ondanks dat het een GS-bevoegdheid is om het vast te stellen. Maar ter consultatie zal het met u gedeeld worden.
Dus dan staat het anders, zoals het in het stuk staat, dat u het eerst vaststelt in het college en dat dan de commissie nog de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. En dat wilde ik juist andersom draaien. Dus dat je eerst, voordat GS het besluit neemt van het programma van eisen, want dan is het eigenlijk al klaar, het programma van eisen, nog eventjes hier komt, zodat wij onze visie daarover kunnen geven voordat GS het vaststelt.
Voorzitter, er gaat nooit een besluit naar de commissie of naar de Staten toe als het college daar niet naar gekeken heeft. Dus het wordt een ontwerpbesluit of een conceptbesluit, hoe dat je het maar noemen wilt. Dat brengen we naar de commissie toe en vervolgens zullen we met uw inbreng rekening houden bij het definitief vaststellen.
U wordt op uw wenken bediend, meneer Jansen. En op 16 mei gaan we hierover verder praten. Goed, dan is... agenda punt 6 bij deze afgetikt. Gaan we naar agenda punt 7, beeldvormend. Ja, succes. Aanpak, opgave, landbouw, meerdere smaken, omgevingsvisie, Flevoland straks. Op 27 juni komt deze uitwerking als oordeelsvormend in de commissie. En eind van dit jaar zal vervolgens het ontwerpprogramma ter vaststelling aan PS worden voorgelegd. Dan geef ik nu het woord aan de gedeputeerde. Omdat ik nog geen projectleider heb gezien.
Die zie ik wel, voorzitter.
Oh, dat u ziet er wel ondertussen?
Jeroen Schot, maar uw inleiding is correct. Wij hebben bij het vaststellen van de startnotities in november 2017 met u gedeeld wat op basis van de vastgestelde omgevingsvisie de ambitie is met betrekking tot het perspectief landbouw. En op basis daarvan, uw kaders in feite, zijn wij aan de slag gegaan om te komen op basis van de startnotitie tot een eerste uitwerking. En die eerste uitwerking die moet leiden in juni inderdaad tot een aanzet voor een programmaaanpak op basis van de nieuwe omgevingswet. En met deze beeldvormende ronde beoog ik u gewoon te informeren wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de startnotitie en de opwerking naar die programmatische aanpak met kort en goed met welke ambitie, met welke spelers in het veld, met welke maatschappelijke stakeholders zijn wij op dit moment aan de gang. Hoe denken wij dat de governance van het programma en van het perspectief landbouw meerdere smaken eruit gaat zien? Hoe willen we omgaan met de agro-innovatiemotor en de proeftuinen zoals ze zijn aangekondigd? Ik denk dat er behoorlijke stappen zijn gezet, maar deze beeldvormende ronde is ook voor mij bedoeld om uw input op te halen, om daar mogelijk voor juni nog wat mee te doen. Dus Jeroen, graag aan jou het woord.
Meneer Schut, ik ga u heel even onderbreken. Ik verzoek u toch vriendelijk gebruik te maken van de microfoon. Want dan ligt het tenminste vast en dan kunnen commissieleden die toch nog een keer willen naluisteren met de presentatie erbij, dan hebben ze toch het verhaal beter.
Kan ik me goed voorstellen. Dan ga ik dat zo doen. Ik moest even kijken waar het geluid vandaan komt, want ik hoor slecht. Dus als ik, zeg maar, het klinkt wat alsof het in de ruimte gebeurt. Vandaar dat ik u niet meteen aankijk. Ja, wat ik zei, de landbouw meerdere smaken aanpak. De presentatie is, als ik het goed begrepen heb, in ieder geval vooraf rondgestuurd. Dus ik wil eigenlijk even stilstaan bij een aantal, denk ik, belangrijke zaken die zojuist al zijn aangestipt door de heer Appelman. Dan gaat het over de rol van de provincie, de samenhang der dingen, het strategisch denkraam, de conditie zelf en de agro-innovatiemotor. Deze ambitie die komt uit de omgevingsvisie. Waarin zeg maar de landbouw meerdere smaken zijn intrede heeft gedaan. Dat is als volgt vertaald naar de Flevoland. De bedoeling is dat een wendbare, weerbare, duurzame en agrofood sector zou kennen. En waarbij belangrijk is dat die dus misschien wat diverser is dan wij nu gewend zijn. Ook om te kijken naar hoe dat omgaat met de bodem, wat dat doet met het water, kwaliteit. Landschap, biodiversiteit. Er moet geld kunnen worden verdiend in de landbouw. En dat betekent ook dat er innovatief gehandeld zal moeten worden. Zo hebben wij de bedoeling van de landbouw meerdere smaken geformuleerd. Dat betekent eigenlijk dat wij als provincie ophalen vanuit de provincie wat er allemaal speelt. De andere kant op, ook dat wij met elkaar moeten bepalen waar we over gaan. En de rol van de provincie, die zit daar eigenlijk een beetje middenin. Dus enerzijds is zeg maar, wat is er nou strategisch, wat komt er op Flevoland af, wat zijn de kansen die de ondernemers zouden moeten pakken. Aan de andere kant heb je de ideeën die bij de ondernemers zelf vandaan komen. Er zijn al heel veel dingen die in Flevoland gebeuren. Heel veel partijen die samenwerken op allerlei initiatieven, dus dat hebben we in de bijlagen.
Voorzitter.
Sorry.
Meneer Jansen.
Mag ik een vraag stellen? Gaan we nou 36 pagina's met elkaar doorlopen?
Nee, alleen de highlights heeft meneer ons beloofd bij zijn introductie.
Oké. dat betekent dat de rol van de provincie dus daarin zit. Dus filter aan de ene kant, wat komt er boven, wat verdient aandacht. En aan de andere kant, wat is de verdergaande visie van Flevoland? Waar willen we over in 2030... staan. Daarvoor hebben we twee programmalijnen aangekondigd. Dus agro-innovatiemotor en de optimale conditie te vatten in een programma. Daar kom ik zo meteen over te spreken. Deze geeft eigenlijk aan wat de opbouw is van de presentatie. Verder gaan we dus hebben over de strategisch denkraam als eerste. Daarin zal je zien dat er een samenhang is in wat er al gebeurt eigenlijk in Flevoland en wat we ook vanuit binnen het provinciehuis allemaal al doen. Als je kijkt naar de optimale condities, er gebeurt eigenlijk van alles al op het gebied van actieplan, onder andere actieplan bodem, water, agrarische structuurversterking en dergelijke. Dat zijn eigenlijk allemaal condities die waaraan in Flevoland wordt gewerkt om te zorgen dat we zeg maar die landbouwprovincie zijn die we willen zijn. Als je kijkt naar de agro-innovatiemotor, er gebeurt eigenlijk al van alles op dat gebied ook bij de Floriade. Zeg maar wat wij ook zien als een onderdeel van de toekomst en hoe wij als agro-innovatiemotor willen zien. Er raakt de andere opgave, de circulaire, kan we over circulaire landbouw, duurzaamheid. Dus eigenlijk staat de landbouw meerdere smaken, in dit plaatje in ieder geval in het centrum. Maar er gebeurt van alles op dat vlak en we willen ook laten zien dat samen wordt gewacht, dat die samenhang daarin beter wordt dan dat die al was. Als we het hebben over de strategisch denkraam, daar stellen wij voor om te werken met een agroboard. De naam zelf is ter discussie hoor, maar het gaat er eigenlijk over. Dat we samen de mensen in Flevoland eens gaan bepalen welke richting op gaat. We kunnen dat hier binnenshuis doen, we kunnen dat zonder richting doen. We denken dat het goed is om te toetsen of we de juiste dingen doen samen met Flevoland. We willen dus gaan onderzoeken of we een groepje mensen bij elkaar kunnen vinden uit verschillende geledingen. Die richting kunnen geven. Wat komt er op ons af? Waar liggen kansen? En dat verbinden met wat er bij de ondernemers speelt. Dus wat gebeurt er al? Wat komt er van bottom-up, zeg maar? En om dat te filteren op die manier. Dat betekent dat je een aantal zaken zijn die vereist zijn op dat niveau. We gaan daar onderzoeken of dat haalbaar is en of dat zou kunnen werken. Waar moet je dan aan denken? Dat is nog allemaal in onderzoek hoor. Maar we zijn in ieder geval met een lichte governance. Je wil niet iets heel zwaars optuigen zonder uitvoeringsbudget. Maar dat betekent dat het moet niet een soort van nieuwe institutie of zo zijn. Zo'n agroboard. Maar het is wel richtinggevend en sturend. En het moet wel een beeld hebben waar het naartoe moet. Om in 2030 die provincie te zijn die je met elkaar wil zijn op het gebied van landbouw. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de provincie om daarin deel te nemen enerzijds. Dus mede bepalen welke richting het gaat. En op onderliggende initiatieven te besluiten of ze daar wel of niet aan kan en wil bijdragen. De optimale condities. Daar gaat het over naar welke condities. En we hebben een aantal al de revue laten passeren op het gebied van bodem, waterkwaliteit. We zouden kunnen denken aan fysieke en digitale infrastructuur. Wat heeft de landbouw in Flevoland nodig om die provincie te zijn op het gebied van landbouw? Dus gaat het over bijvoorbeeld netwerken vormen en verbinden. Het gaat over, inderdaad over biodiversiteit, klimaatverandering, ruimtelijk beleid. Dat zijn allemaal condities waaraan voldaan moet worden om te kunnen floreren, zogezegd. Dit plaatje is mijn ervaring, geeft nogal eens wat gefronste wenkbrauwen. Ik zou wel willen aangeven dat in deze samenhang we werken met platform. Even kijken of ik dat hier kan laten zien. Deze groene zaken, dit is de agro-innovatiemotor. En op zo'n platform voor precisielandbouw of natuurinclusief zijn er allemaal initiatieven die eigenlijk al spelen in Flevoland. En waarvan voor de provincie is we aan het zorgen dat die initiatieven ook samen worden gebracht. Hè. Dus dat er niet links en rechts hetzelfde gebeurt. Maar dat ze van elkaar leren dat er initiatieven worden versterkt met elkaar. Dus dat is een platformfunctie. Zoals nu hier die groene bollen zijn. In de bijlagen bij de presentatie zijn een aantal van deze bolletjes en initiatieven wat verder uitgediept. Niet te lang bij stilstaan, maar het verschil tussen het platform is de plek waar al die proeftuinen bij elkaar komen, waar de verbinding wordt gelegd, waar er geïnspireerd wordt, waarin de goede zaken van de ene initiatief kunnen worden verbonden met de andere. En de proeftuin is eigenlijk meer echt vaak wel een fysieke plek waar dingen daadwerkelijk worden uitgeprobeerd. Dat is op een bepaald thema binnen bijvoorbeeld precisie landbouw of natuur inclusief. Hier hebben we een aantal proeftuinen of initiatieven tot proeftuinen die op het moment in de provincie spelen. Vanuit eigenlijk verschillende hoeken. Ik bedoel, er zijn een aantal zaken vanuit de Floriade omhoog gekomen. Een aantal zaken met bijvoorbeeld de POP3 project zijn gestart. En je ziet eigenlijk op allerlei gebied dat hier dus van alles gebeurt. Bijvoorbeeld als je, dat gaat iets snel. Als je kijkt naar natuurinclusieve landbouw, zie je dat er allerlei partijen bezig zijn met agroforestry, strokenteelt, permacultuur. Dus hoe doe je met boeren in het water, er zijn een aantal van die zaken die wij als provincie proberen verder te brengen. Je ziet dat ze vaak nog tegen knelpunten aanlopen. Dat ze nog niet zo goed weten hoe en wat. Hoe start je nou die samenwerking met andere partijen op? Wat heb je nou van elkaar nodig. Daar zit een rol die wij op dat platform voor de provincie zien. Ik ga ze niet allemaal langs, maar je ziet dat zeker op precisielandbouw, dat is natuurlijk een onderwerp wat al behoorlijk leeft. Het gaat over smart farming. Zie je dat er allerlei initiatieven zijn. Een van de laatste onderdelen is de monitoring. Nou, ook bij de landbouw meerdere smaken willen we eigenlijk ook aansluiten met een gezamenlijke monitoring met zowel Floriade als Vitaal Agenda, Agenda Vitaal Platteland. Zodat er niet verschillende monitoren langs elkaar heen gaan, maar dat dat in één in samenhang wordt bezien. En daar wordt natuurlijk gekeken als je kijkt naar bijvoorbeeld de proeftuinen. Van wat is dan inderdaad die economische en ecologische meerwaarde van zo'n initiatief. En zorgt het uiteindelijk ook voor de gewenste diversiteit. Hoe gaan we er verder dit jaar? We willen dus aan de gang met die agroboord waar ik over vertelde. We gaan de uitwerking van de condities richting het programma. Daar komen we in november met het programma terug, maar in juni hebben we daar gaan we jullie vragen naar de, zeg maar, om mee te denken over de richtinggevende vragen in dat, dus welke, waar wij gaan er presenteren waar wij aan denken, wat in die condities zouden moeten zijn. We gaan platformbijeenkomsten organiseren, in ieder geval op de natuurinclusieve kant en de precisielandbouw kant, en kijken samen met de Floriade of we dat op bijvoorbeeld het gebied van de keten ook kunnen doen. En we gaan starten met de opzetting van de monitoring. Het programma komt dus in november. Nou, daar staat het rijtje wat we daaraan willen gaan doen. Ik denk dat dit hem is. De rest van de presentatie is bedoeld als bijlage. Ik kan er wel vragen over beantwoorden, maar dat is eigenlijk.
Nou, u geeft gelijk het voorzetje al. Zijn er vragen? Stel ze dan nu. Meneer Gijsmans van de VVD.
De enige boer in dit gezelschap volgens mij, dus dan is het rechtmatig dat ik wat vragen stel.
Die anderen doen gewoon niet meer mee vanavond.
Wat zeg je?
Die anderen doen niet meer mee.
Nee, die zijn allemaal met de bus mee geweest, dus dat was ik weer niet. Dus. Nee, het sluit wel aan op het eerste programma, want in een hoek van 45 graden kun je ook qua landbouw mooie druiven telen in de Noordoostpolder langs die grachten. Dat is een heel mooi idee misschien. Complimenten overigens, maar ik heb toch een aantal vragen, want echte opmerkingen maak ik ook. Het is natuurlijk nog beeldvormend, maar het is allemaal een analyse, strategie. En af en toe haal je de opmerkingen tussen, de agrobord is toch wel sturend, maar dat is geen ondernemerstaal. En wat bedoel ik? Dat bedoel ik niet negatief, maar in principe, vraag nou eens aan een simpele boer met een jonge opvolger erop zitten die zegt over 10, 15 jaar wil ik daar zijn. Dat ga ik doen, want hij is innovator, hij heeft er verstand van. En wat voor ondersteuning heeft hij dan nodig? En welke beren op de weg hebben wij met z'n allen altijd nog georganiseerd? Want daar barst het nog van. Want ik neem even een willekeurig voorbeeld om een beetje... Stel dat er 10 boeren bij elkaar zeggen, wij maken één grote BV of één grote landbouwcoöperatie. Dat vroeger ook, in Zeeland zijn er nog steeds, zijn er een paar van die grote. En we voegen altijd land samen. Wij zorgen ervoor dat we zelf een hele complete nieuwe weg erin leggen. En we hebben alle gewassen die we hebben, gaan wij zelf fabrieksmatig verwerken, dat het rechtstreeks klaar is voor de klant. Het gevolg is wel, dat wij, overdrijf ik een klein beetje, dat wij zo'nzelfde hal nodig hebben als Inditex, die nu gebouwd wordt voor de Sara klerenhandel. Wat doen wij dan? En die zegt, dat wil ik midden in het gebied hebben tussen Lelystad en Zeewolde. Wat doen wij dan? Dan komen al de beren uit de dierentuin. Die zeggen, dit kan niet, dat mag niet. Want dat is toekomstgericht. En datzelfde geldt, wat doen wij met sectoren? Hebben wij nou een visie op wat nou in de veehouderij wel mag en wat niet mag? We hebben de Europese regelgeving. Daar moeten we aan houden, en een aantal andere dingen ook. Maar daarnaast moeten wij zelf toch ook bepalen welke vrijheid zit er nou in om dingen te doen. Wat ga je dan doen? En, want de dood in de pot, dat is geen verwijt hoor, maar dat is waar je in vast gaat lopen. Op het moment dat er nu hebben we heel veel voor een stukje grond gehad hier in de hal. Maar als al die enthousiaste boeren komen die zeggen Flevoland is een agrarische provincie, zijn we helemaal mee eens. Ik al helemaal, dus dat is geen probleem. Maar wij willen iets tot stand brengen. En dan verder gaan zeggen, ja, dat heb je dat weer nou wel. Maar dit kan niet en dat kan niet. En je moet daar terecht op een erfvergroting. En dus al dat gedoe eromheen, stimuleert niet om mensen mee te doen met dit soort processen. Want iedereen die meedoet, dat snap ik wel. Het is, voor een deel vinden ze het vreselijk leuk. Maar er zijn ook boeren die dat niet doen, maar die wel heel innovatief bezig zijn met de toekomst van het gebied en ook alle verantwoordelijkheden willen nemen. Nou, dat is eigenlijk kun je niet iets daarop bedenken als het straks een keer naar buiten komt. Dit is ook een klein beetje buiten natuurlijk. Maar dat het tastbaar is voor ondernemers die aangejaagd worden. Die kennis hoort erbij hoor, dat moet je niet wegnemen. Maar dat ze echt het gevoel hebben, Flevoland is een agrarische provincie. We gaan niet weer over allerlei dingen beginnen. Die 100.000 hectare, daar is zoveel, er blijft landbouw voor. Nou, 1000 hectare zal dan misschien nog af moeten voor zon. Maar dat we niet opnieuw weer gaan beginnen voor allerlei grote gedoe. Nee, ik begin er niet. Ik
maar niet op goede landbouwgronden.
Jawel, maar we moeten gewoon zorgen dat het helder is voor boeren wat ze kunnen, wat ze willen. En hoe je de processen dicht bij huis kan maken. Dus op het moment dat straks bij wijze van spreken Dinteloord afgebroken wordt en dan zeg ik wil een nieuwe suikerfabriek midden tussen de bieten hebben, kan dat dan? Wat doen wij dan als provincie? Ik gooi ze er mee in. Dat was het, voorzitter.
Hier mag ik wel wat op zeggen.
Ja.
Nou, durft u nog wat te zeggen, gedeputeerde?
Ja, kwijt.
Ja, maar omdat je naar normale dingen niet luistert. Nee, dat bedoel ik.
Anders wordt het veel te laat, dames en heren.
Sorry.
Ja, voorzitter, ik denk dat waar de heer Gijsbert aan refereert is enerzijds zeg maar de basis op orde krijgen. He, dat heeft heel vaak te maken gewoon met onze fysieke leefregels. Van hoe willen wij dat Flevoland eruit ziet en wat is de ruimte die ondernemers krijgen om hun ambities waar te maken en te ondernemen zoals zij denken dat ze moeten ondernemen naar de laatste stand van de inzichten. Maar waar we met landbouw meerdere smaken natuurlijk ook op willen sturen, is dat we die landbouw in Flevoland weer op het puntje van de innovatiegolf krijgen. En dat we weer met z'n allen zeggen, ja, die landbouw, de provincie Flevoland, die is weer die topprovincie die het ooit ook was, ook in de beeldvorming. En daarvoor is nodig inderdaad dat we al die verschillende kleine niche-spelers ook de ruimte krijgen. En we hebben, en u zegt van, spreek je wel de taal van de boeren en ondernemers? Nou, we hebben juist uitdrukkelijk de afgelopen maanden de initiatieven in die niches en die innovators in de sector opgehaald. En dan praat je over bijvoorbeeld electrical farming. Praat je over natuurinclusieve landbouw of misschien wel biologische landbouw 2.0. Want u weet net zo goed als ik, die biologische landbouw in Flevoland is groot en toonaangevend. Maar moet ook doorontwikkelen. En in welke richting is dat dan? Dan praat je ook over boeren die zich bezighouden met ketenverkorting, hè, met hoe kunnen we logistieke processen goed op orde krijgen en wat is daarvoor nodig. Dan krijg je verbindingen met initiatieven als Flevokust, met containerisatie, met agrologistiek. Hè. Dus dat hebben we allemaal opgehaald. Dus in die zin, spreekt u de taal van de boer en de ondernemer heel uitdrukkelijk ja. Maar we zitten nu ook in de fase, en ik hoop dat u dat ook met mij wilt erkennen, dat we ook wel heel strategisch moeten opereren van ja, maar hoe ga je nou zeg maar dat agro-innovatiesysteem in Flevoland inrichten? En hoe verbind je het ook met heel veel bestaande projecten, initiatieven en programma's? He, dus dat is dus die beide elementen, die zitten duidelijk nu in de, niet alleen in de startnotitie, maar ook in de uitwerking waar we nu voor staan. Maar ik vind het wel een waardevolle toevoeging in de zin van spreek ook uitdrukkelijk met ondernemers. Dat doen we ook, ik zou bijna zeggen, iedere dag. Maar er is ook wel een hele strategische component aan de orde.
Voorzitter, dat laatste dat snap ik helemaal. Maar eigenlijk de innovatiegedachte zat ook in mijn verhaal, maar wat anders geformuleerd, wat die ruimte er moet zijn. Maar het is erg belangrijk dat in principe dus de ballast die er nu is door gemeentes, door onszelf, in allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken, want ook onze gedeputeerde ruimtelijke ordening heeft gezegd, dit is ruimte voor initiatieven. En ik vind het altijd nog spannend als iemand nou echt met een grote initiatief komt, wat gaan wij dan doen? En dat is de uitdaging, want wil je echt de ambitie waarmaken, dan kan het hier dus wel. En dat daar een aantal voorwaarden aan zitten, dat snap ik ook. Maar dat vind ik wel de uitdaging. En ik zou het mooi vinden dat je dat op de een of andere manier wel zichtbaar maakt al in ruimte voor of meerdere smaken. Want dan kunnen we met z'n allen een keer in die bus komen om de polder door te rijden over 30 jaar. Dat het inderdaad geworden is wat we er met elkaar van willen.
Maar het interessante is van de aanpak met de innovatiemotor en de proeftuinen, is dat uit de opbrengst van die proeftuinen voor ons ook, laten we zeggen, de beleidsaanbevelingen of de beleidsnoodzakelijkheden komen om zaken aan te passen. He, dus ook ik zou bijna zeggen, dat is een doorlopend proces van enerzijds innovaties aanjagen en anderzijds ook de barrières om te komen tot innovaties met elkaar in beeld te krijgen. Dat is eigenlijk de kern van de opgave.
Ik kijk eens naar de andere commissieleden of die nog iets durven bij te dragen aan deze boerendiscussie. Op topniveau weliswaar. Mevrouw Laurensen van GroenLinks.
Bert mag misschien de enige boer zijn, dan ben ik de enige landbouwingenieur hier. Ja, dat is. Ik ben 40 jaar geleden afgestudeerd, dat heb ik net uitgerekend. Dus, en heb daarna als landbouwingenieur in ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Dus ik ben niet helemaal uit het. Ja, bijna. Nee, maar goed. In de tijd dat ik landbouw studeerde, was landbouw meer dan alleen akkerbouw. En als ik dit verhaal lees, dan gaat het over akkerbouw. Ik mis eigenlijk de andere onderdelen van de landbouw. De akkerbouw is misschien het grootste in de provincie, maar ook veeteelt, tuinbouw, fruitteelt zijn toch niet onbelangrijk. En ook zeker in de biologische landbouw, waar ik mijn laatste jaren op gericht heb, is juist ook de veeteelt erg belangrijk. En het werd ook al genoemd, dat is ook een innovatieve sector. Dus ik denk dat we toch iets meer holistisch wat dat betreft moeten kijken. Ik bedoel, Tom Saatsen, agroforestry staat er wel in, maar dat is maar een klein onderdeeltje. Maar landbouw is meer dan alleen akkerbouw. Ik ben ook inderdaad, we moeten ook die innovatieve ontwikkelingen in de biologische landbouw. Maar volgens mij staat er in Zeewolde in het Amalia Park staat een bedrijf waar ze biologische bietjes vanuit de omgeving al processen en verkopen. Dus er is al een soort bedrijfsstak midden in het agrarische land. Dus,
Meneer Van Ravenswaai.
Ja, van de SP. Diep onder indruk van de aanwezigheid van landbouwers, landbouwkundige ingenieurs. En, maar ja, goed, vanuit mijn werk ben ik een soort grensbewaker. En vanuit die optiek toch een vraag. Van innovatie leidt vaak tot uitbreiding, vergroting. Hoe voorkom je nou dat je dit apart ontwikkelt? Ik heb laatst een rapport gelezen dat diverse... Ja, overslag warehousebedrijven, ook met begerige blikken naar de ruimte in Flevoland kijken, met name omdat het vol zit. Ontwikkeling is die, hoe voorkom je nou dat je drie gescheiden paden gaat lopen? Ik denk, op een gegeven moment moet je aan elkaar kunnen koppelen. Of in ieder geval voor zorgen dat je niet een soort hoefs- en kabeljauwse twist gaat krijgen van dat stukje land is voor mij. Of dat we 2000 hectare zon op goede landbouwgrond gaan gooien, dat moeten we ook maar met elkaar niet willen. Dus hoe voorkom je nou gescheiden processen, terwijl je toch één gezamenlijk proces moet hebben.
Goed. Meneer Jansen van 50PLUS. Nog een kleine boeren toevoeging?
Ja, nou, ik heb één vraag. Want waar 50PLUS zich zorgen over maakt, dat is namelijk het bodemverzakken. De grond die wegzakt. En ik zag in één van uw sheets, zag ik dat daar zelfs een stuurgroep voor in het leven is geroepen. Nou, bodemverzakken kun je niet tegenhouden. Dus... Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die stuurgroep mee bezig is. Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Want als je geen grond meer hebt, dan heb je ook geen, landbouw, zou ik maar zeggen. Want dan hebben we gewoon weer land onder water. Dus ik ben wel heel benieuwd of daar ook een visie op is.
Ja, dank. Het is zo dat in het huidige beleid inderdaad ook een stuurgroep bestaat op dat gebied. En die houden zich, net zoals met meerdere zaken binnen het actieplan, bodem en water bezig met onder andere die bodemverzakking. En ook wel mede oplossingen daarvoor. En dat betekent niet alleen van hoe voorkom je nou dat de bodem inzakt. Hè? Dat is natuurlijk deels verdichting en deels een natuurlijk proces. Maar het gaat ook over welke alternatieven heb je dan en kun je daarmee bieden. Er zitten volgens mij ook aardig wat discussies over hoe je daar uiteindelijk mee om moet gaan. En zij helpen daarbij.
Meneer Jansen nog een keer.
Kunt u daar een tipje van de sluier op lichten? Want ik ben wel heel benieuwd welke alternatieven er zijn om bodemverzakking het probleem bodemverzakking op te lossen. Dus ik ben wel heel benieuwd naar die alternatieven.
Dat kan ik zonder dat ik precies weet wat er precies in die stuurgroep gebeurt. Maar je zou kunnen bedenken met elkaar dat je bijvoorbeeld iets met meer permacultuurachtige landbouwzaken doet. Dat betekent dus zeg maar zaken die meer in het water gebeuren. Er zijn allerlei minder gangbare vormen van landbouw waar je eventueel iets mee zou kunnen doen. Maar dit is nogmaals voor mijn beurt gesproken, want ik weet niet wat daar de stuurgroep precies over heeft gezegd.
Nou, je kunt wel denken aan, hè, de bodemverzakking is natuurlijk een landelijk probleem in heel Nederland, vooral ook in westelijk Nederland. Nederland kantelt gewoon, hè, we zakken langzaam weg. En er zijn allerlei technische maatregelen. Je kunt altijd in het licht van de eeuwigheid, het zijn het allemaal tijdelijke maatregelen, maar zaken als pijlgestuurde drainage, functieverandering, je kunt in gebieden waar echt een aanzienlijke bodemverzakking is, kun je denken aan echt functieverandering, bijvoorbeeld van akkerbouw naar veehouderij, waar je een hoger pijl kunt opzetten, zodat de veenoxidatie afneemt. Dus dat zijn allemaal technische maatregelen. En je kunt ook denken over innovaties in teelt. He, dus dat zijn onderwerpen in zo'n stuurgroep waarover nagedacht wordt, waar kennis bij gebracht wordt. En waar ook samen met LTO en bijvoorbeeld het waterschap echt over concrete projecten en maatregelen wordt nagedacht.
Goed, ik kijk nog eenmaal rond. Ik kijk nog één keer rond. Meneer Van Dijk van de ChristenUnie.
Kijk, wat mij trekt is het strategisch denkraam, wat hier genoemd wordt. En er wordt uit vier windstreken wordt genoemd. Een daarvan is de maatschappelijke organisaties. Aan welke type organisaties moet ik dan denken?
Ja, u mag suggesties doen. Daar zijn we nog over aan het nadenken. Maar wat zegt u?
Consumentenorganisaties.
Nou, dat zou heel goed kunnen. Als je denkt aan ketenverkorting en aan produceren voor de consument, voor de eindgebruiker, voor de klant. Dan zou het heel goed kunnen dat je allerlei... Er zijn heel veel vernieuwingsbewegingen als het gaat over voedsel en voeding. Rondom de Floriade zijn er ook heel veel initiatieven en bewegingen en maatschappelijke organisaties die daar zaken agenderen. En het zou heel goed kunnen dat we met die organisaties ook eens in gesprek gaan om te kijken van, goh, kun je ook op een Flevolandse schaal daar niet wat meer agenderend in bezig zijn. Laat ik één voorbeeld noemen. In de samenwerking met de MRA kijken we nu naar bijvoorbeeld naar stedelijke voedselvraagstukken met bijvoorbeeld een Food Council. Nou, die is ook ontstaan vanuit een maatschappelijke alliantie van een aantal partijen die voedsel en voedselveiligheid en gezonde voeding agendeert in de stad. Nou, dat is een voorbeeld van zo'n maatschappelijke alliantie die je ook een plek zou kunnen geven in zo'n boordachtige strategisch denkraam. Maar goed, daar zijn we nog over aan het nadenken, maar het is een suggestie.
Meneer Van Dijk,
nog
één ding. Voldoende?
Daar staat het samen Flevoland bepalen wat we doen en toetsen of we de juiste dingen doen. En wat bedoel je met de juiste dingen? Ik kan me voorstellen dat type, hoe je de grond gebruikt, wat je verbouwt, hè, wat gevraagd wordt. Is dat soort dingen, wat je kunt verkopen?
Nou, vooral wat zijn nou de grote thema's die op de sector afkomen? En wat moet je nou doen om klaar te zijn voor... Wat moet je nou doen om een toekomstbestendige sector hier te krijgen? Dat is niet zozeer van doe je de goede dingen, maar meer met elkaar de reflectie aangaan van wat speelt er nou in de wereld? En dat vertalen naar een beleid en een landbouwpraktijk die ook duurzaam is.
Ik zou zeggen, begin de schooltuintjes weer te herintroduceren. Misschien ook wel belangrijk voor kids in de toekomst. Dat ze tenminste weten waar die groenten vandaan komen. Maar goed, dan ben ik weer zo'n ouderwetse natuurlijk. Ik kijk even rond of dit onderwerp voldoende besproken is. Ik denk het wel. Want het komt nog een paar keer terug.
Hoop zo.
Dan dank ik Jeroen Schut voor de toelichting op de presentatie en de beantwoording van de gestelde vragen. Ga ik heel snel verder met agenda punt 8, de rondvraag. Is er nog iemand die behoefte heeft aan een rondvraag? Nee? Nou, dan dank ik u allen hartelijk weer vanavond voor uw bijdrage vanavond. Het was een enerverende avond, kan ik wel zeggen. En dan sluit ik bij deze de vergadering en wens ik u allen wel thuis.